Wij gaan vanavond eerst naar Openbaring, nog, Openbaring, waar wij vanmorgen terecht waren in hoofdstuk 12, nee, niet vanmorgen, gisteren, in hoofdstuk 12, en daar neem ik de draad weer een beetje op. In Openbaring 12 hebben we gelezen over de vrouw en de draak, heet dat, een oud klassiek thema zou ik willen zeggen, omdat het een thema is wat we niet alleen in de Bijbel tegenkomen, maar over de hele wereld in alle mythologische lectuur uiteraard, alle mythologieën, maar daar gaat het verder niet over. Maar daarna komen we terecht in Openbaring 13 en dat sluit volstrekt aan bij het gedeelte wat we vanmorgen uit Daniël zoal besproken hebben. Openbaring 13, waar staat, en ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de zeven hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering, en het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws, en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonden werd genezen, en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest zeggende, wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken, en hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. Tot zover. En u ziet dat deze profetie erg lijkt op de uitspraken die wij gelezen hebben in Openbaring 7 en Openbaring 8 natuurlijk ook. Openbaring 7 met name dan, waar ook sprake was van beesten die opkwamen uit de zee. Ik weet niet of u zich dat herinnert, maar Openbaring 7 vers 1 en 2 spreken daarover. Dieren die opkwamen uit de zee en die voorstelden 4 achtereenvolgende wereldrijken. Namelijk de leeuw, de beer, luipaard en dan een of ander monster met 10 hoornen en daarna verscheen er nog één laatste hoorn. Het zal ook duidelijk zijn dat we dus met een profetie van gelijke aard te maken hebben. Dat kan al ook niet missen, want in eerste plaats staat er, ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat betekent dat we weer te maken hebben met de een of andere wereldmacht die opkomt vanuit de zee en dus vanuit de volkeren. Met 7 hoofden en 10 hoornen. Die 7 hoofden staan er, meen ik, in Daniël 7 niet bij. Maar hier vinden we ze in elk geval. 7 hoofden en 10 hoornen. En het zal duidelijk zijn dat deze 7 hoofden voorstellen de 7 achtereenvolgende wereldrijken. Namelijk Egypte, Assur, Babel, het Medo-Persische Rijk, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, het Romeinse Rijk en daarna de 10 Statenbond. 7 koppen. Als uitbeelding van de 7 achtereenvolgende wereldrijken. En dan lezen we vervolgens en 10 hoornen. En het zal duidelijk zijn dat die 10 hoornen dan staan op de 7e kop. Maar dat heb ik al een keer gezegd van de week. Die 10 hoornen zijn namelijk een beeld van dat laatste wereldrijk. En precies dat over die 10 hoornen hebben wij ook in Daniël al gelezen. Alleen werden die 10 hoornen daar gezien op het 4e beest. Maar dat maakt er verder niks uit, want in de verklaringen van vinden we geen enkel probleem. Dus op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Je zou denken, dat had wel achterwege kunnen blijven ook, want we weten langzamerhand dat een hoorn staat voor koninkrijk en koningschap. En een koninklijke hoed, wat het ook wezen mag, beeldt uiteraard gewoon hetzelfde uit. Het is allemaal overdadige typologie. Dat wil zeggen dat er zoveel vermeld wordt dat het haast moeilijk is om niet te begrijpen waar het over gaat. Zo is het eigenlijk. En in de visioenen van de Bijbel, maar ook in de klare taal van de Bijbel, vinden we dit verschijnsel dikwijls terug, dat dezelfde waarheid op vele verschillende manieren naar voren wordt gebracht. Ik zeg dat als waarschuwing, want men denkt ook wel eens dat elk detail van een profetie of van een visioen weer een andere betekenis moet hebben. En dat is lang niet altijd het geval. Soms wordt gewoon dezelfde waarheid herhaald in andere vormen. Dat is hier ook zo. Nou goed, dan staat er vervolgens. En op zijn hoofden was een naam van lastering. Dat kan al niet missen, want we vinden nou een beest met Zeven koppen, dat brengt ons naar al die wereldrijken. De 10 hoornen brengen ons inderdaad bij de laatste wereldrijk van die 10 statenbond. En als er staat dat er was een naam van godslastering, dan worden we toch echt bepaald bij de woorden ook uit Daniel 7. Waarvan die laatste hoorn, die 11e zal ik dan maar zeggen, die er tussenin opkwam, gezegd wordt dat hij grote dingen sprak tegen de Allerhoogste. Lastering tegen God enzovoorts. En dat vinden we hier dan ook vermeld. Zodat we hier een uitbeelding vinden, in bijzonder van het laatste wereldrijk, maar in het algemeen van alle wereldrijken die hun hoogtepunt, hun climax vinden in het laatste. Dat moet u goed onthouden. Het gaat om het laatste wereldrijk uiteraard, maar het is het hoogtepunt van alle rijken die voorheen al geweest zijn. Het wordt hier als één geheel voorgesteld. Maar let goed op, daar staat er, en het beest wat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als een speersvoet, en de mond als de mond eens leeuws, en de draak gaf hem zijn grote kracht. En dan denkt u, nou, dan heeft hij kenmerken van allerlei soorten beesten, het is een soort samenraapsel, hè, aan elkaar geplakt op de foto enzovoorts. Maar dat is het niet, want er staat uitdrukkelijk dat, waar het ook op lijkt, dat wil zeggen, welke kenmerken het ook heeft van andere beesten, het is en blijft een pardel. En dat woord gebruiken wij niet meer, maar dat is een luipaard. Luipardel, hè? Een pardel, een luipaard. En daarmee is eigenlijk al gezegd wat we weten moeten. Want wij kennen dat luipaard al, omdat het in Daniel 7 de aanduiding was van het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Een luipaard. Let op de klemtoon, hè? Luipaard, ja. Dus het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Als je hem verder gaat uittekenen, en dat is het probleem met dit soort visioenen, als je het gaat uittekenen, lijkt het helemaal niet op een luipaard. Dat moet je ook niet doen, je moet het lezen. Je kunt er tekeningen van maken, zelfs schema's enzovoorts, maar die zijn geen van alle ooit geïnspireerd. Alleen het woord is geïnspireerd. Daarom heb ik ook altijd verzuimd tekeningen te maken. Ik vind het leuk als anderen het doen, dat meen ik echt. Als u ooit tekeningen maakt, wil ik ze graag hebben voor de verzameling. Dat meen ik echt. Hè? Maar zelf doe ik het niet, in de eerste plaats natuurlijk, omdat ik daar een heel goede reden voor heb. Ik kan helemaal niet tekenen. Niet zo hard lachen, Ton. Ja. Maar het woord is ook genoeg. Het is een luipaard. Ook al heeft hij dan de voeten van een beer en de mond of de muil van een leeuw. Let even op, het is een luipaard. Niet het heeft de romp van een luipaard en de poten van de beer en de muil van de leeuw. Want dan is het allemaal gelijkwaardig. Nee, het heeft de muil van de leeuw. Het Babylonische Rijk dus. Het kenmerken van het Babylonische Rijk. Dat klopt natuurlijk, want de hoofdstad is Babel. En de mond is daar waar het woord uitgaat, daar waar de macht dus uitgaat. De macht van de leeuw zit hem ook in de muil, uiteraard in de eerste plaats. Goed, de muil is dus van leeuw, kenmerk van het Babylonische Rijk, wijst op de hoofdstad Babel. Vervolgens heeft hij de poten van een beer. Dat heeft hij, dat is hij niet. Hij heeft de poten van een beer, hij heeft dus kenmerken ook van het Persische of Medo-Persische Rijk. En dat lag daar in dezelfde buurt hoor, dat maakt allemaal niet zo geweldig veel uit. Waarvan trouwens ook Babel de hoofdstad was. Maar het is en blijft een pardel, een luipaard dus. Dus is het een verwijzing naar het Griekse Rijk. Als een van die oude wereldrijken dan meer dan één ander en zijn stempel drukt op het laatste wereldrijk, het wereldrijk van de eindtijd zal ik maar zeggen, dan is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Daar lijkt het niet op, dat is het. Het lijkt een beetje op de andere rijken, maar het is het herstelde, want zo heet dat, het herstelde Griekse, niet Romeinse, Griekse Rijk. Dat blijkt ook wel, want dat staat vervolgens in vers 3. Eerst nog even vers 2, er staat dus, het is een pardel, een luipaard, het heeft de poten van een beer en de muil van de leeuw. Daar hebben we de eerste drie wereldrijken gehad. En als er staat, de draak gaf hem zijn grote kracht, ben ik altijd geneigd toch nog even kijken naar dat monster, de uitbeelding van het Romeinse Rijk, waarvan we ook niet weten precies wat het was voor een beest. Hè. En van een draak weten we dat eigenlijk ook niet. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de grote kracht waarover hier gesproken wordt, weliswaar overeenkomt in principe met de grote kracht, de ijzeren kracht van het Romeinse Rijk. Maar laat u niet misleiden, de draak is niet een beeld van het Romeinse Rijk. De draak is gewoon een aanduiding van Satan zelf. De kracht van dit wereldrijk komt rechtstreeks van de God deze eeuw. En hoe dat komt, wel heel eenvoudig. Satan mag dan een hemels wezen zijn tot op deze dag. En meer belang hebben bij geestelijke dingen dan bij stoffelijke dingen. Dat is ook echt zo hoor. Al weten maar weinigen dat. Hè? Maar in de toekomst wordt hij op aarde geworpen en dan moet hij dus wel. En hij geeft zijn kracht aan dat laatste wereldrijk wat dan ineens zal ontstaan. Daarom staat er, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Het hele koninkrijk dus. En dan staat er nog iets, want we hebben nou een merkwaardige conclusie getrokken. Namelijk dat dat koperen rijk van Alexander de Grote, oftewel het rijk van het luipaard, in de toekomst zal herstellen. Wel, daar hebben wij het al over gehad, omdat we ook gezien hebben in Daniël 8... dat vanuit het Griekse Rijk van Alexander de Grote, weet je wel, via de bok met de vier horens en daarna die ene hoorn, dat die profetie over dat rijk zich voortzet tot het einde en gewoon alles wat ertussen ligt overslaat. Daar vindt de kortsluiting plaats, omdat namelijk datzelfde Griekse Rijk van Alexander de Grote in de toekomst weer zal bestaan. Alleen niet met Alexander de Grote, maar een andere grote jongen. Dat is het verhaal. Zodat we meerdere plaatsen hebben waar rechtstreeks die verbinding gelegd wordt. En als we dan hier die conclusie trekken, dan zijn we nog niet eens klaar. Want dezelfde conclusie dienen wij natuurlijk ook te trekken uit vers 3. Waar staat, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. Een beetje lastig natuurlijk, een beest met 7 koppen. Dan kun je wel 1 kop afhakken bij wijze van spreken. Dan zou normaal gesproken het beest dood moeten gaan, maar die had er nog 6. Ik bedoel, hè? Maar die kop was tot de dood verwond. Maar er staat er, en zijn dodelijke wonden werd genezen en de gehele aarde, dan wel het gehele land, want daar ligt toch de klemtoon op natuurlijk, het gehele land, en het wijst dus in de eerste plaats weer op Israël, verwonderde zich achter het beest. Er was verbazing daarover. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. Dat kan niet missen, want als men dat beest, oftewel dat rijk, aanbidt, en daar vol bewondering ook voor is, dan aanbidt men feitelijk degene die dat rijk tot stand gebracht heeft, en dat is Satan zelf. Precies dezelfde situatie als onder het oude verbond, waar Israël zich afgaf met andere volkeren, en waarbij de Heer zich gewoon zei, dat is afgoderij. Want je sluit niet een verbond met een ander volk, maar met de God van dat volk. En dus is het afgoderij. En de God van dit volk is gewoon Satan zelf. Waarna de vraag is, welk van de 7 koppen was tot de dood gewond en herleefde weer. En dat is makkelijk genoeg. Nummer 5. Nummer 5. Het Griekse Rijk. Het 5e Rijk uit de reeks. Dat is hem gewoon. Nou is het toch eigenaardig met een 5. Een 5 heeft altijd de neiging zich te verbergen en uiteindelijk weer tevoorschijn te komen en blijkt dan een 8 te zijn. Dat kan ik nou niet uitleggen zo gauw, maar dat is nou eenmaal zo. 5 verbergt zich en als hij daarna toch tevoorschijn komt, dan is het niet meer een 5, maar een 8. Vandaar dat wij leven in de 5e bedeling, waarin het koninkrijk verborgen is. Maar als het openbaar wordt, dan is het inderdaad een 8. Dan praten we namelijk over een nieuwe schepping. Is iets minder onduidelijk, denk ik, wat ik nu zeg. Maar het was maar een voorbeeld. 5 is verborgen. En als hij openbaar wordt, is het een 8. En dat is hier ook zo. Want het 5e Rijk van de Grieken verbergt zich, maar wordt weer openbaar in de toekomst en blijkt dan de 8e te zijn. Ik hoop dat u het op het bord kunt zien. De 10-statenbond is de 7e en bestaat tot het eind aan toe. Maar ergens in de tijd van die 10-statenbond verschijnt die ene hoorn, oftewel die ene koning, oftewel de koning van Babel, of het beest, of hoe je maar heten mag. En die is dan de 8e uit de reeks. Hoewel hij gelijktijdig is met de 7. En samen met de 7 ook ten verderven gaat. Maar dat staat allemaal letterlijk in Openbaring 17. En daar komen wij gelukkig vanavond niet meer aan toe. Hè? Nou, gelukkig. Dat maakt niet zoveel meer uit, hoor. Maar goed, we gaan maar even verder. Een van de koppen, kennelijk de vijfde, was verwond, maar herstelde zich. En mocht u zeggen, nou het lijkt me onwaarschijnlijk dat het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote zich herstelt, dan ben ik zo vrij om te zeggen, nou dan klopt het dus. Want er staat hier ook, de hele aarde verwonderde zich achter het beest en zij aanbaden het beest, staat er. Maar eerst staat er in vers 4, zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had. En daarna staat er, en zij aanbaden het beest. En het en wat ertussen staat, zou ik maar lezen als namelijk. Want dat men letterlijk overgaat tot aanbidding van Satan, bewust, dat lijkt me niet juist. Maar wat me wel juist lijkt, is dat men dit beest aanbidt. En aangezien de macht van het beest van Satan afkomstig is, aanbidt men dus feitelijk Satan. Dus zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, doordat zij het beest aanbaden. En zij zeiden daarbij, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En met een beetje kippenvel op de rug denk ik dan aan de nieuwsberichten van de laatste dagen. Hè? Komt Irak in actie, Babel enzovoorts. En de hele wereld is men bang van wie kan daar nou wat aan doen. En iedereen doet alsof. Hè? Stuurde er een boot naartoe. Anderen stuurden er een camera naartoe, natuurlijk. Hè? Nee, dat gebeurt zo. Dus dan wordt het erg interessant allemaal. Maar echt, krijg voeren tegen hetzelfde zie ik nog niet zitten. Ik zei niet dat dit de vervulling is van wat hier in Openbaring 13 staat. Maar het gaat natuurlijk wel die kant op. Wat daar aan het ontstaan is nu in het Midden-Oosten, dat is ongetwijfeld dit oude Griekse Rijk. En met welke stappen dat gaat, weet ik ook niet. Ik heb het in mijn Bijbel ook niet gelezen. Maar dat de eerste stappen nu gezet zijn, daar ben ik absoluut zeker van. Ontstaan, herontstaan, in de eerste plaats van die 10 Statenbond. En daarna wordt dat verenigd door de Palestijn, die zich erboven zegt, boven zet en zich en alle macht aan zich trekt en zich laat geven. En daar heb je hem dan, het herstelde Griekse Rijk. Met de grote koning, dan wel keizer, daarboven geplaatst. Waar gaat het naartoe? En vol verwondering in de wereld, want 1 of 2 jaar geleden dachten wij nog allemaal aan Rusland en Amerika enzovoort. En het Midden-Oosten, ach die Arabieren, dat is een plaatselijk probleem. Maar de situatie ligt nu ineens volledig anders. We zouden ons nu al moeten verwonderen over die veranderingen die zo snel hebben plaatsgehad. Binnen het jaar eigenlijk, hè? Nou goed, we gaan maar weer verder. Dan staat er vervolgens. En hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat is precies wat we ook lezen in Daniël 7 vers 25. Over die hoorn, zal ik maar zeggen. En ook in Daniël 8 vinden we woorden gelijk van gelijke strekking. Ook over die ene hoorn. En want daar gaat het uiteraard om. Want dit beest wat hier verschijnt is in de praktijk dezelfde als die ene hoorn uit Daniël 7 en die ene hoorn uit Daniël 8. Dit beest, het is echt niet precies hetzelfde visioen, dit beest stelt voor het laatste wereldrijk, het is feitelijk dus ook de achtste, die alle zeven in zich bergt en daar de climax van is. Dat is de gedachte, dat is ook het verschil tussen dit visioen uit Openbaring 13 en met name visioenen van Openbaring 7 en 8. He? Dit beest is het laatste wereldrijk waarin alle voorgaande wereldrijken verenigd zijn. Maar in feite is het heel nadrukkelijk het herstel van het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. En wat er verder over gezegd wordt, komt er overeen met wat over die beide horens gezegd wordt in Daniël 7 en Daniël 8. Echt, ik weet wel dat het moeilijk klinkt als je zo'n zin zo voorbij hoort komen, maar het is echt absoluut niet moeilijk. Nou, dan gaan we verder. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken, precies als in Daniël 7 en Daniël 8. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen, om zijn gang te gaan, dat zulks mag u weer weglaten, om zijn gang te gaan, 42 maanden... En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En dan in vers 7, en hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Ik begin bij vers 7. Eerst staat er in vers 7, aan dit beest werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Het zal duidelijk zijn dat dat de beschrijving is van de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniel, namelijk de 3,5-jarige grote verdrukking. Ik krijg het bord nou weer openklappen. Er werd macht gegeven de heiligen, dat wil zeggen Israël, krijg aan te doen en hen te overwinnen. En dat komt inderdaad tot stand in de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Hoe precies wordt er niet bij verteld, maar daar hebben we uitgebreid al over gesproken. Dat hoeft nou niet meer. En daarna staat er in de tweede helft van vers 7. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En uit onze rekensommetjes van gisteren hebben we gezien dat dat de situatie is van na de 70ste week van Daniel. Want na de 70ste week van Daniel wordt Babel de hoofdstad van de wereld. In het jaar 2003 was het volgens de berekening, nogmaals of het waar is weet ik niet, maar volgens de berekening is het 2003. Dus na de val van Jeruzalem, waarbij Babel alle macht heeft over alle geslacht en taal en volk. Maar in de tweede helft van de 70ste week is dat nog niet zo. Want dan doet hij alleen de heiligen krijgen aan, oftewel hij strijdt tegen Jeruzalem en Juda enzovoorts. En dat wordt inderdaad overwonnen. Daar spelen de Russen dan ook nog een rol bij in, maar zo is het nou eenmaal. Dus de eerste helft van vers 7 is de tweede helft van de 70ste week van Daniel. De tweede helft van vers 7 is de 33 jaar daarna. En nou neem ik vers 6, vers 5. Hetzelfde werd mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Hetzelfde werd macht gegeven om zoiets te doen. 42 maanden. En ik houd het erop dat dat dan de beschrijving is van de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Hij werd macht gegeven niet om zulks te doen, om die lasteringen te spreken, maar om zijn gang te gaan, om te doen. En dat is precies de uitdrukking ook uit Daniel 8. Daar stond het letterlijk over die hoorn. Dat heb ik ook gezegd. Zulks moet je weglaten. Staat er niet, hè? Om te doen, om zijn gang te gaan. En ik geloof dat dat de situatie is van de eerste helft van de 70ste week, waarin hij vrede brengt over de aarde. Ja, hij spreekt van lasteringen, maar langs die weg brengt hij vrede op aarde. En in ieder geval vrede in uw volk, in uw heilige stad, weet u wel, in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, dus vrede. Dus precies hetzelfde als dat ruiter op het witte paard uit Openbaring 6. Hij bracht vrede over de aarde. Gedurende 42 maanden, dezelfde 42 maanden waarin de twee getuigen optreden in de straten van Jeruzalem. Maar dan zegt vers 6, het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam, rechtstreeks dus, te lasteren. En zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Die in de hemel wonen is, dacht ik, niet de gemeente, maar gewoon weer de verwijzing naar het Heer des hemels, oftewel de sterren des hemels. Net als in de profetieën van Daniel, die hier zo op lijken. Kortom, het gaat ook gewoon over Israël. En dit is het kenmerk van het midden van de 70ste week, waar de gruwel der verwoesting officieel wordt opgericht in de heilige plaats. Dat is vers 6 dus, het midden van de 70ste week. En dan vers 7 spreekt over de tweede helft van de 70ste week. Dus nog een keer, vers 5 is dan eerste helft van de 70ste week. Vers 6 is het midden van de 70ste week. En vers 7, eerste helft, is de tweede helft van de 70ste week. En de rest van vers 7 zijn de 33 jaren. En heb je precies alles gehad. Nou weet ik wel dat het moeilijk is om dat enkel en alleen uit deze verzen te concluderen. Maar je moet ze lezen nadat je eerst Daniel bestudeerd hebt. En Matthäus, dat is hier allemaal al aan vooraf gegaan. En dan kun je het zo tamelijk gemakkelijk inpassen. En dan verder bij het eind van vers 7. Hetzelfde werd macht gegeven over alle geslachten, talen en volk, in de 33 jaren dus. En allen die op de aarde wonen zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, behalve de gelovigen, staat er dus. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of je bent een gelovige, of je bent onderworpen aan deze machthebber. En dus ondergeschikt aan Babel. En dan staat er, indien niemand oren heeft, die horen. Dat betekent natuurlijk dat het toch niet zo makkelijk te begrijpen is. En dat je er wat moeite voor zou moeten doen om goed te horen naar de woorden die hier geschreven staan. En dat hebben we inmiddels, dacht ik, gedaan van de week. In ieder geval voldoende om dit te kunnen begrijpen. Over vers 10 spreek ik verder niet, omdat het hier verder in ons onderwerp niet zo van belang is. En het is ook een lastig vers om te verklaren, anders deed ik het snel wel even. Hè. Maar dan naar vers 11. Ja. 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 Ja, de gedachte is inderdaad dat, maar dat blijkt uit andere schriftgedeelten, dat het boek des levens, dat de namen in het boek des levens de namen zijn van diegenen die ooit zullen leven in een nieuwe schepping. Dat is het eigenlijk. Degene, de rechtvaardigen, de behoudenen, de gelovigen, hoe het maar heten mag. En de Bijbelse gedachte is, zover ik kan zien, niet dat iemand als hij tot geloof komt daar ingeschreven wordt. Want de Bijbel spreekt nergens over dat iemand in het boek des levens ingeschreven wordt. Merkwaardig genoeg. Zodat de gedachte precies andersom is. Iedereen staat erin. Maar als hij het evangelie afwijst. En zeker als hij het evangelie afwijst en sterft. Gaat zijn naam eruit. Dat is ook een logische gedachte. Nou haal ik geen schriftplaats aan. Ik weet dat het zwak is, maar dat kan ik nou in het onderwerp niet doen. Maar het is ook een logische gedachte, omdat in principe alle zonden van alle mensen verzoend zijn. En de enige zonde die niet vergeven wordt, is die van ongeloof. Dus van Gods wegen wordt er vooruitgegaan dat de wereld met hem verzoend is. Maar als iemand het afwijst, gaat hij eruit. Als iemand, niemand tot hem komt, je moet het wel afhalen, zal ik maar zeggen. U weet, dan krijgt u ook wel eens een brief. Uw prijs ligt gereed enzovoorts. En je hebt tot nog toe niet gereageerd. En dat soort dingen, dan reageer je. Nou ja, goed, dan krijg je weer een balpen en zo. Die leg je dan thuis in het balpennenbakje. Onder de B, weet u wel. En, nou goed, maar zoiets. Maar het gaat erom dat... Dat is geregeld, maar je moet het wel afhalen. Wie het niet afhaalt, die niet. En in de praktijk is het zo dat iemand die bewust het evangelie afwijst, kennelijk uit het boek des levens verwijderd wordt. En dat is heel dringend wat ik nu zeg, want het betekent in de praktijk echt, dat is een Bijbelse gedachte namelijk, dat iemand die het evangelie kent en bewust afwijst, feitelijk als afgeschreven beschouwd moet worden. In het algemeen moet ik zeggen dat de kans, maar dat praat ik niet vanuit de Bijbel, maar vanuit, ervaring is een groot woord. Hè? Maar dat de kans dat zo iemand alsnog tot geloof komt, zeer gering is. En als het al zo is dat iemand na afwijzing alsnog tot geloof komt, dan is het maar de vraag of hij echt afgewezen had. Dat kun je namelijk toch niet controleren. Dus je mag het ook wel weer vergeten, maar de Bijbelse gedachte is dat als iemand het evangelie of gewoon de Heer Jezus Christus afwijst, dat hij dan inderdaad verloren is, ongeacht hoe lang hij nog leeft en hoe vaak hij het evangelie nog hoort. Hij zal verhard worden, hij krijgt eelt op zijn ziel, op zijn ogen en op zijn oren enzovoort. Het is levensgevaarlijk om de Bijbel af te wijzen, om de Bijbelse boodschap af te wijzen en om Christus af te wijzen. Theoretisch kun je er altijd op terugkomen zolang je nog leeft, maar in de praktijk valt dat heel vies tegen. En dat is wel degelijk dus een Bijbelse gedachte. En ik veronderstel dan ook dat als van Farao staat, hij verhardde zijn hart tot een paar keer toe. En als dan ineens staat, God verhardde zijn hart, dat op hetzelfde moment ook zijn naam was uitgedaan uit het boek des levens. Afgeschreven. Hoort er niet meer bij. Is weliswaar nog niet dood, maar daar kun je op wachten. Dat is de situatie. En ik denk dan ook, dat is in ieder geval wat ons verder, met name in Openbaring 13 en 14, nog verteld wordt, maar daar kom ik natuurlijk ook niet meer aan toe. De gedachte is namelijk dat men daar officieel zich moet onderwerpen aan de koning van Babel. En wanneer men dat doet, ontvangt men het bekende stempeltje. Het teken van het beest. En het lijkt mij zo te zijn dat wie dat teken ontvangt ook daadwerkelijk wordt afgeschreven uit het boek des levens. Dat staat nergens, dus je mag het niet als niet zwart-wit hanteren en zeggen zo is het nou eenmaal. En zeg zeker niet dat ik het gezegd heb, want dat heb ik niet gezegd. Maar zwart-wit is de situatie deze, dat iemand die bewust, laat ik het dan zo zeggen, met zijn volle verstand kiest voor Babel en het beest, inderdaad net zo bewust door God wordt uitgedaan uit het boek des levens. En dat is wat hier staat, dat is de enige goede verklaring van het vers. Namelijk, dat alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Dat wil zeggen, allen wie in namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondleggende wereld. Nou, en op de term grondleggende wereld ga ik dan nu maar niet in. Maar ik ga verder naar vers 11, waar staat, ik zag een ander beest. Een andere beest, er zijn dus twee beesten, twee wereldrijken. Nee, wereldrijken mag ik niet zeggen, maar wel twee rijken, twee machten in de toekomst, die hier in de Bijbel naast elkaar gezet worden. Niet tegenover elkaar, want dat staan ze niet. Ze staan naast elkaar, ze zijn van volstrekt dezelfde aard. Namelijk, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en dat is het verschil. In vers 1 komt er een uit de zee, en dat is uiteraard gewoon de heidense wereldmacht. De beschrijving komt immers overeen met die van de hoofdstukken van Daniel. Maar hier in vers 11 komt er een niet uit de zee, maar uit het land, vertaald met aarde. Wel, als de zee staat voor de volkeren, dan staat het land voor Israël. Dat is ook makkelijk genoeg. Zodat we hier vanaf vers 11 te maken krijgen met de machthebber of de macht in Israël. In de zin van de Joodse staat uiteraard. Ja, zelfs de ongelovige Joodse staat. En daarvan staat, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen, lijkend op die van het lam. En het lam zat op de troon. Dat wil zeggen, dit beest lijkt op Christus, maar hij is het niet, want hij sprak als de draak. Nou, Christus, het lam, is het woord Gods en spreekt dus de woorden Gods en spreekt dus als God. Houd het maar zo, Christus spreekt als God. Maar dit beest dat op het lam lijkt, inclusief die twee hoornen, spreekt niet als God, maar als de draak. Hij lijkt op de Christus, die de koning van Israël zou zijn immers. Maar hij is iemand anders, maar wel koning, of althans leider, politiek leider van Israël en blijkbaar ook godsdienstig leider. Het had twee hoornen. Als uitbeelding van Israël is dat niet zo gek. Er zit hier een wat vreemde gedachte achter die ik toch wel even wil noemen voor de aardigheid. Dat is namelijk deze. Dat als in verband met Israël over twee horens gesproken wordt, dan zijn er twee koninkrijken dus. Want een hoorn is een koninkrijk. En Israël bestaat van oudsher uit twee koninkrijken. Namelijk het tweestammenrijk, de Joden. En het tienstammenrijk. Efraïm, oftewel Jozef of Israël of hoe het maar genoemd wordt. Ik verwacht dan ook dat deze machthebber die hier verschijnt niet alleen macht heeft in de Joodse staat, maar schrikt u niet, maar ik verwacht dat hij ook macht heeft over de Angelsaksische volkeren. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, omdat we allen weten dat de Joodse staat zelf nauwelijks iets kan beginnen in politiek opzicht, waar het niet dat het gesteund wordt in de eerste plaats door de Verenigde Staten van Amerika. En als we daar de naam van een van de stammen van Israël bij zetten, dan zou het de naam zijn van Manasse. Dus Manasse, de broer van Efraïm, de zonen van Jozef dus. En Manasse was nog de oudste ook, zoals u wellicht weet. Hè? Efraïm kreeg het eerste geboorterecht. Die naam zou dan staan bij Groot-Brittannië. Maar de naam van Manasse, de werkelijke oudste, staat bij Amerika. En dat is misschien ook de reden waarom er zo'n directe band bestaat tussen de staat Israël en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De ene is Juda, de andere is Manasse. Eén is Juda, de andere is Jozef. Ik laat Groot-Brittannië nou maar even voor het gemak buiten beschouwing. Maar het is ook bijna ondenkbaar dat de staat Israël overeenkomsten, politieke overeenkomsten zou aangaan, zonder dat Amerika daar zijn goedkeuring aan verleent. Zodat in de praktijk het niet uitmaakt of dit een Jood uit de staat Israël is of een Amerikaan uit zeg maar Washington of zo, dat maakt niet zoveel uit. In de praktijk is het gewoon degene die de macht heeft. Ik denk wel in Jeruzalem hoor, daar gaat het nou niet om. Maar ik denk dat die twee hoornen erop wijzen dat het niet alleen maar gaat om de Joodse staat, maar ook om de ondersteuning die de Joodse staat heeft vanuit de Anglo-Saxische wereld. En zo wordt het verhaal betrokken op de gehele wereld, alle wereldmachten in de dagen van de eindtijd. Maar ik laat het verder maar terzijde, er wordt hier verder ook niet over gesproken. Die koning van Babel daar is, zo noem ik het nou gemakshalve langzamerhand maar eens, is daar ook deze koning van Jeruzalem. Ik noem hem maar zo, of hij zich koning laat noemen, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat hij die macht uitoefent. Zij doen dat samen. Zij zijn het dus inderdaad met elkaar eens geworden. En dat is in overeenstemming met wat ik ook aangehaald heb van de week. Hè. Waarom woeden de volken, de heidenen en bedenken de... Nee, waarom woeden de volken bedenken de natie in ijdelheid en zo? Het gaat om dat inderdaad Pilatus en Herodes als tijdgenoten met elkaar het op een verbond lieten aankomen. Ze waren het eens geworden over hun vijandschap tegen Christus. En dus kozen ze de kant van Satan. Nou, precies datzelfde gebeurt in de eindtijd. En daar gaat Psalm 2 natuurlijk in het bijzonder over. En we vinden het hier ook uitgebeeld. Deze twee grote leiders, van het Bijbels standpunt gezien uiteraard, sluiten met elkaar in verbond. En dus staat er dat dit tweede beest al de macht oefent van het eerste beest in aanwezigheid, in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt, dat wil zeggen, dit tweede beest, die leider van Jeruzalem, die maakt dat het land, want lijkt me duidelijk uit het verband dat het hier echt het land moet zijn, dat het land en die daarin wonen, de Joodse staat dus, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. Zodat we hier vinden dat herstelde Griekse Rijk en de leider van de Joodse staat zegt, met die lui moeten we het op een akkoordje zien te gooien. Dat lukt. Dat gebeurt. En ze streven hetzelfde doel na. En dan staat er over de tweede beest, de leider van Jeruzalem. Hij doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En de vraag is vervolgens, waarom zou hij dat doen? Kunstje of zo, het kermis. Vuur af doen komen van de hemel voor de mensen. Hebben ze geen aanstekers meer, rondsom of wat het heet mag. Hè? Is toch volstrekt overbodig. Maar je moet natuurlijk meteen denken aan Elia, dat lag het meest van de hand, ja. Dat ik dat zo hoor. Aan Elia op de Karmel. En daarnaast waren de Baalpriesters, daar stonden twee altaren, daar heb je het verhaal weer. De heidenen, Baal weet u wel, en het altaar voor Jehovah. En eerst mochten de Baalpriesters bidden, maar hun god was even naar het toilet. Nee, dat staat er. Dat zei Elia. Je moet wat harder roepen, want misschien is hij even naar achteren, staat er. Naar het toilet. Zeker, dat staat er echt. Er wordt absoluut de spot mee gedreven. Misschien slaapt hij of moest hij even... Nou goed, dat werkt dus niet. Maar de bedoeling was dat die god Baal vuur uit de hemel zou doen komen, omdat dat de enige echte manier is waarop een god zijn aanwezigheid kenbaar maakt en waarop hij dat wat de mens hem als offer aanbiedt accepteert. Nou, dat lukte dus niet en toen kwam Elia aan de beurt en die sprak tot Jehovah. En Jehovah zond vuur uit de hemel en dat vuur nam niet alleen het offer tot zich, maar het hele altaar en alles wat er omheen was. Hoe nat het ook was, het brandde prima. Zo'nzelfde wonder, want het is het natuurlijk, deed zich trouwens ook voor toen Kaïn en Abel naast elkaar een altaar hadden opgericht. Precies hetzelfde. De Heer nam het offer van Kaïn niet aan, dus hij bleef met het offer zitten. En de Heer nam het offer van Abel wel aan, dus het ging in de brand. God zond vuur uit de hemel. Dat is het verhaal. En hetzelfde deed zich voor bij de inwijding van de tabernakel. Er werd altaar opgericht en er werd gebeden en God zond vuur en hen nam het offer tot zich. Als blijk van zijn goedkeuring en aanwezigheid enzovoorts. En hetzelfde geldt bij de inwijding van de tempel, bij Salomo, er gebeurde precies hetzelfde. En als hier grote tekenen gedaan worden door deze leider van de Joodse staat, die grote tekenen doet, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen, dan zal duidelijk zijn dat daarmee bewezen geacht wordt te zijn dat degene die zij aanbidden de ware God is. En als je dan bedenkt wat ik gezegd heb over de herstel, althans van een deel van een eredienst in de heilige plaats, vanwege dat brandoffer en spijsoffer uit Daniël 9 vers 27, weet je wel, dan zal het dus hoogstwaarschijnlijk zo zijn dat in de eerste helft van de zevende week, wanneer het verbond gesloten wordt, meteen ook de goedkeuring verleend wordt aan een soort van dienst aan Jehovah, en dat bij die gelegenheid het altaar wordt opgericht, en dat men als in de dagen van Mozes en Aaron en de dagen van Salomo het altaar opricht, offer erop en bid tot God in de hemel of hij alsjeblieft vuur wil geven. En er komt wel vuur, maar het komt niet van God, maar het komt van de tegenstander, Satan. Of dat ze dus een stiekem een aanstekertje eronder gebakken hadden of zo. Kunstjes of een technisch toestand. Mensen willen dat altijd technisch verklaren. Er is helemaal geen techniek voor nodig. Er komt gewoon vuur uit de hemel. De bliksem slaat erin of zo. En men zal zeggen, halleluja, God neemt het offer tot zich enzovoorts. Groot feest. Maar dat is het niet. En zo worden de Joden, zo wordt Israël verleid. Want onderschat u de macht van Satan niet. Want wat hij in het verleden niet deed, en misschien ook wel helemaal niet kon, zal hij in de toekomst blijkbaar wel kunnen, maar in ieder geval doen. Grote tekenen die gedaan worden in Jeruzalem. Dat is gewoon occulte macht, begrijp me nou goed. Er is niks technisch aan of zo. Er is ook geen beeldspraak, het is gewoon letterlijk wat er gebeurt. Vuur uit de hemel op de aarde voor de mensen. En dan staat er dat, en hij verleidt degenen die in het land wonen, want het gaat nog steeds over het land, hè, al staat er aarde. En verleidt degenen die in het land wonen door de tekenen die aan dit beest te doen gegeven zijn, in de aanwezigheid van het eerste beest uiteraard. Terwijl daar die Arabische macht is, gebeurt dit in de Joodse staat. Een herstel van een zekere vorm van eredienst, gepaardgaande met deze tekenen. Hij zal grote tekenen doen, zodat hij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zou verleiden. Maar dat stond in Matthäus 24, waar stond, er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En ik meen dat ik toen ook al gezegd heb, dat maakt geen verschil, een valse Christus is een valse profeet. Want de ware Christus is de ware profeet, hij is het woord Gods immers. Maar er stond in Matthäus 24, vers 24, er zullen valse christussen en namelijk valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. En als in de eerste helft van de zevende week van Daniël de twee getuigen optreden, in de dagen dat deze dienst tot stand is gekomen en vuur uit de hemel is gekomen, zijn het deze twee getuigen die ongetwijfeld zullen wijzen hier op Matthäus 24 en zullen zeggen, de Messias zelf heeft al gezegd dat het zo zou gaan. De Bijbel in de hand dus. Bovendien moet, daar ga ik dan meteen maar even op in, nu ik daar toch ben. Bovendien moet duidelijk zijn dat in de beschrijving van dit tweede beest niet zozeer de nadruk gelegd wordt op zijn politieke macht, maar op zijn godsdienstige, zijn religieuze invloed boven alles. Want hij vertelt het een en ander over het beest. Hij zegt dat men het beest moet aanbidden. Hij laat vuur uit de hemel komen, heeft kennelijk te maken met offerdienst enzovoorts. Hij verleidt degene die in het land wonen en hij zegt, vers 14, tot degene die op het land of in het land wonen, dat ze voor het beest dat de wonden zwaard had en wederlevend een beeld zouden maken. Kortom, hij verkondigt valse dingen. Hij is gewoon dus een ordinaire valse profeet. Valse profeet dus. En aangezien dit gebeurt in de zevende week van Daniël, hebben we hier zelfs niet te maken met een valse profeet. Niet zomaar één, maar met de valse profeet. Dat staat er ook hoor, want hij wordt zo aangeduid in Openbaring 19. De valse profeet. Maar begrijp je me goed, de valse profeet is de valse Christus. Dan gaan we weer een stap verder. En dat is ook van groot belang, omdat je dat nogal eens anders kunt horen, helaas. De valse profeet is de valse Christus. Kortom, de valse Christus heet met een Griekse term antichrist. Dat betekent de Christus in plaats van de Christus, want anti betekent in plaats van. Antichrist is dus degene die zich stelt in de plaats van de Christus. Maar als je een beest hebt in de zin van een machthebber, een koning, in Jeruzalem over de ongelovige Joodse staat, en hij heeft een dermate grote religieuze invloed ook nog, dan moet je toch zien dat die politieke en religieuze invloed samen hem maken tot degene die zich stelt in plaats van de Christus. Want hij is degene die zijn koninkrijk over Israël zou oprichten. En hij is degene die het woord God zou brengen als de profeet God, de grote profeet van het nieuwe verbond. Kortom, dit is de antichrist, bijgenaamd de valse profeet. Want dat is precies hetzelfde. Nogmaals, antichrist en valse profeet zijn twee termen voor precies dezelfde. Alleen hij is niet alleen valse profeet, hij is ook die valse koning, daar gaat het om. Antichrist en valse profeet, maar hij is één en dezelfde. Ik kom er later nog op terug vanavond. Nou, dan staat er van hem dat hij verleidt, hè, en vers 14, hij zegt tot degenen die in het land wonen dat zij het beest dat de wonden zwaard had en wederleefde, een beeld zouden maken. Daar heb je het verhaal dat in Jeruzalem een beeld wordt opgericht, gewijd aan het eerste beest uit de zee. Gewijd dus, laten we maar zeggen, aan de koning van Babel. En dat gebeurt ook. Want er staat in vers 15, en hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Dat betekent dat het beeld inderdaad wordt opgericht. Dat betekent dat in Jeruzalem, in de heilige plaats, een beeld wordt opgericht gewijd aan de koning van Babel. Nou, dat is niks nieuws, dat weten we langzamerhand al. Want dat beeld komt overeen wat de betekenis betreft met het beeld uit Daniel 2... In de droom van Nebukadnezar. Het komt overeen met het beeld uit Daniel 3. Het letterlijke beeld van 60 ellen hoog. Waarvoor iedereen moest buigen of zijn kop ging. Nee, of hij werd geworpen in de vurige oven. Zo was dat. Maar het is ook hetzelfde als de boom die groeit in Daniel 4. Het is trouwens eigenlijk ook hetzelfde als de toren van Babel. Die is iets moeilijker, maar het is hetzelfde in Genesis al. Maar het is in elk geval krek hetzelfde als de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. En er is nog één schriftgedeelte wat ik vergeten heb, hè? Dat is Daniel 9 vers 27. Ja. En natuurlijk Matthäus, 24 vers 13, meen ik, hè? Vers 15, Matthäus 24 vers 15, die verwijst erna. En verder wordt er ook over gesproken in Daniel 11. En de enige die ik nog vergeten ben van de week, een hoofdstuk waar ik gewoon niet bij kon komen zo gauw, omdat ik ook bang was dat ik geen tijd genoeg had terecht, dat hoofdstuk wil ik dat toch vanavond even noemen. Dat is allemaal service, hè? 2 Thessalonicenzen 2, natuurlijk. 2 Thessalonicenzen 2, want ik ben precies op een punt dat ik dat heel mooi, heel snel kan uitleggen. En dat is natuurlijk nooit weg, hè? Maak me mijn eigen handel wel kapot zo natuurlijk, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè? Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, juist, Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2... waar in vers 2 abusievelijk in de Statenvertaling gesproken wordt over de dag van Christus. Dat is een misverstand, dat moet zijn de dag des Heren. Is in de nieuwe vertaling geloof ik ook gecorrigeerd. He, dag des Heren. En u weet wanneer de dag des Heren komt, hè? Dat hebben we uit 1 Thessalonicenzen 5 al geleerd. Namelijk na de 70ste week van Daniel. En daarom staat er in vers 3, dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Meteen stoppen. Want het Heer des Hemels zou volgens Daniel 8 in de afval worden overgegeven. Dat is niet in de afvalemmer. Maar afval, heb ik u gezegd, heeft te maken met de afvalligen. Degene die niet meer de God van Israël dienen. Maar in plaats daarvan die het beeld aanbidden. Daniel 8. Het Heer des Hemels wordt in de afval overgegeven tegen... Maar dat is anti en dat is in de plaats van. In de plaats van het gedurig offer. Dat wil zeggen, die offerdienst aan Jehovah wordt opgeheven. En in de plaats daarvan wordt het beeld opgericht. En dat wordt aanbeden. Er zal een mooi verhaal bij komen. Schitterende schriftverklaringen enzovoorts. Die dat moeten goed praten, ongetwijfeld. Hè? Maar de altaren... worden ineens gewijd aan dat beeld wat daar wordt opgericht voor de koning van Babel. Dus de dag des Heren komt niet. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij. Want de dag des Heren komt aan het eind van de 70ste week. En de afval begint heel nadrukkelijk in het midden van de 70ste week. Bij de oprichting van dit beeld. Nou, en dan staat er. De dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde... De wetteloosheid staat er eigenlijk. De mens der zonde, de zoon des verderfs. Het is eigenlijk de mens der wetteloosheid. En wetteloosheid wil niet zeggen dat hij een zondaar is, maar dat hij de wet Gods en dus het woord Gods niet kent of erkent. De mens der zonde is dus de mens die niet rekent met het woord van God. Dat is de eigenlijke betekenis van de uitdrukking. Die moet dus eerst geopenbaard worden. En dat is degene die zich tegenstelt en verheft boven alles wat God genaamd of als God geëerd wordt. Alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. Heb je dat? Wat hier staat? Die mens de zonde komt en die zal in de tempel God zitten en zichzelf een vertonen dat hij God is. En die heeft een hekel aan alles wat door God genaamd wordt. Hij beschouwt zichzelf als God. Nou, wie is diegene die zichzelf beschouwt als God? Als er maar één is, wie is het dan? Satan. En als Satan op de aarde geworpen wordt, in welk van die twee beesten verschijnt hij dan? In die uit de zee of die uit de aarde? Niet helemaal zeker, hoor ik. Die uit de zee. De macht hij verovert alle volkeren. Wat heeft de grootste? De koning van Babel, namelijk. En van hem staat dan dus hier dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Er staat dus eerst, hij zal in de tempel Gods als God zitten. Nou, dan hebben we het eerste probleem, dat is, sinds wanneer is er ineens een tempel? Want we hadden vastgesteld dat er geen tempel zou zijn. In Jeruzalem. En in de tweede plaats. Als er staat dat hij in de tempel Gods als God zal zitten. Waarom staat er dan nog een keer achter zichzelf en vertonen dat hij God is? Want dat is precies hetzelfde. En ik geloof dat de verklaring deze is. Dat die tempel Gods die het eerst genoemd wordt. Niks anders is dan de vertaling van de naam Babel. Bab-El betekent zoveel als poort of tempel Gods. Waarbij poort staat voor de plaats van waaruit heerschappij uitgeoefend wordt. Maar als het een God is die heerschappij uitoefent, dan doet hij dat vanuit een tempel. Dus Bab-El betekent poort Gods, oftewel tempel Gods. Maar het is de naam van Babel. Jawel. Nee, in het Hebreeuws betekent het zoveel als verwarring. Maar in het Chaldees... En daar komt het vandaan. Het is een Babylonische naam immers. Betekent het poort Gods. Oftewel tempel Gods. Ik geloof dus dat deze man in de eerste plaats in Babel zelf zal zitten. En zich daar zal vertonen dat hij God is. Dat is ook het meest logische uiteraard. En zo gebeurde er bij Nebukadnezar ook. En niet te vergeten bij Nimrod. En voor zover de hij in Jeruzalem een plaats heeft en zich daar als God vertoont, zal hij dat doen op de gebruikelijke wijze. Want in welke gedaante, hoe namelijk, vertoont een God zich? Dat is een moeilijke vraag, denk ik.
In de vorm van een beeld. Als je jezelf als God wil laten aanbidden, moet je er niet zelf voor gaan staan. Dan moet je een beeld voor je laten oprichten. Zelf ben je veel te hoog om voor die mensen te verschijnen en je af te geven met een gewone volk. God wordt aanbeden via een beeld. Dat is een normale gang van zaken. En ik geloof dus inderdaad dat in alle grote steden, maar dat hebben we geconcludeerd onder andere dan uit Daniel 11, dat in alle grote steden van die dagen deze beelden opgericht worden. Niet alleen in Babel, niet alleen in Jeruzalem, maar in alle grote steden. En dat men die God komt aanbidden door te naderen tot zijn beeld. En dat is niks bijzonders, want vroeger in de dagen van het Griekse Rijk stonden in alle fatsoenlijke plaatsen beelden van Zeus. Ja. En ik denk dat dit ook gebeurt in de toekomst. En alle Filistijnse plaatsen stonden beelden van Dagon en dat soort dingen meer. En alle plaatsen, alle steden die gewijd zijn aan deze koning van Babel, staan de beelden van die koning opgericht. En alle grote plaatsen van Rusland stonden de beelden van Stalin en Lenin en nog een paar van Karamai, geloof ik ook. Hè. En andere Indianenverhalen, maar daar gaat het nou niet over. Hebben jullie het gelezen? Dat is kapitaal van Karamai. Hè? Is die van Marx? Daar komt de taal van. Ik vond dat er zo weinig Indianen in voorkwamen. Maar goed. Goed, maar in ieder geval, die beelden zijn opgericht overal. En als je nu in die Arabische landen gaat kijken, ik kan die namen nooit onthouden zo goed, maar dan zie je ook overal de beeldenis van de grote leider afgebeeld. En heb niet het hart dat je er een omduwt. Want je gaat meteen de bak in en wordt gemarteld enzovoort. Dat is waar. Stond in de krant, dus dan is het waar. Nou goed. Want er staat gedrukt. Nou goed. Die is moeilijker. Goed, dan zijn we er nu weer. En de beelden van Mao Zedong in China zijn we ook nog niet vergeten enzovoort. Kortom, dat is de normale gang van zaken. Dat doet iedereen zo. En zo zal het in de toekomst dus, denk ik, ook gebeuren. Maar ik zeg het niet omdat ik dat concludeer omdat het in de wereld altijd zo gaat. Maar ik zei al, dat concludeer ik uit het woordgebruik in Daniel 11. Maar dat laat ik even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat ik geloof dat deze mens de wetteloosheid, de zoon des verderfs, niemand anders is dan de koning van Babel, die zich in de eerste plaats in Babel als God zal laten aanbidden, maar die zich ook in Jeruzalem zal vertonen als God, door voor zich een beeld te laten oprichten door de leider van de Joodse staat, door de antichrist dus, oftewel door de valse profeet. Waarbij we en passant even een andere vraag dienen te beantwoorden. Er zijn er die denken dat antichrist zal voortkomen uit de Arabische wereld en uit Amalek dus, zoals ik vanmorgen geloof ik al aangehaald heb. Anderen zeggen nee, antichrist moet een Jood zijn, want anders geloven ze hem toch niet. En het punt is dat antichrist de Joodse leider is, die dus ongetwijfeld een Jood is. En dat het beest, namelijk de koning van Babel, helemaal niet antichrist heet. Maar dat is degene die voorkomt uit Amalek en dus uit de Arabische wereld. Zodat beide veronderstellingen een kern van waarheid in zich hebben. Maar de vragen worden niet goed gesteld. Daar zit het probleem en dan zijn ze ook niet te beantwoorden. De leider van Babel is een Arabier, een Amalekiet, een Hagagiet, een Hamaniet zelfs. Hè? En een andere is een Edomiet en bovendien een Filistijn. En de leider van Jeruzalem is uiteraard een Jood, ja. En dat is de antichrist. Kan trouwens moeilijk. Hoe zou je iemand kunnen hebben in plaats van de Christus als hij niet eens een Jood is? Hoe zou je zich uit kunnen geven voor de erfgenaam van de troon van David als hij nog niet eens uit de stam van Juda is? Dat is, lijkt me te erg ondenkbaar, hè? Maar goed, dat lost zich dus zo op. Maar ga even verder hier in 2 Thessalonicenzen 2... Hij zal dus als God zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Ik geloof dat hij dat doet via het beeld dus. En dan staat er vervolgens dat deze mens der wetteloosheid nog niet openbaar wordt. En je krijgt hier dus eenzelfde verhaal als in 1 Thessalonicenzen 5. Namelijk, de dag des Heren komt niet, want eerst komt de afval en de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Maar die wordt nog niet openbaar, omdat hij niet openbaar mag worden in de dagen dat het koninkrijk van Christus op aarde enige gestalte heeft. Ik bedoel dit, in de dagen waarin de gemeente op aarde is. Want zolang de gemeente op aarde is, kan de normale afwikkeling van de heilshistorie geen voortgang vinden. betekent trouwens ook dat vervulling van profetieën en van beloften in onze dagen, voor de opname van de gemeente, dat daarvan dan eigenlijk ook nauwelijks enige sprake kan zijn. Een beetje wel, maar definitief dus eigenlijk niet, want dat komt pas daarna. En dat is wat in de volgende verse hier vermeld wordt, in 2 Thessalonicenzen 2, waar staat in vers 7, dat er iets is wat hem wederhoudt, waardoor hij nog niet openbaar kan worden. En pas als die wederhouder, en dat is uiteraard de gemeente, zal worden weggenomen, in vers 7, dus de sprake van de opname van de gemeente, pas daarna zal de ongerechtige, in vers 8, geopenbaard worden, den welke de Heere verdoen zal door de adem, dan wel de geest zijns mans, en hij zal die teniet maken door de verschijning zijner toekomst. En die mensen zonder de wetteloosheid is dus degene wiens toekomst is naar de werking van Satan, daar heb je het, de draak dus, in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Want er worden wonderen en tekenen gedaan om de leugen onder de mensen te krijgen, zodat je nou eens moet afvragen wat er eigenlijk verkondigd wordt als er tekenen en wonderen gedaan worden. Bewijst dus niks. Het hangt af van de aard van de tekenen en wonderen, maar meer nog hangt het af van wat er gepredikt wordt. Is dat het woord van God of het woord van mensen? En u ziet hoe gevaarlijk het is dingen te beoordelen op grond van tekenen en wonderen, op grond van gebeurtenissen in het algemeen dus. En nog gevaarlijker is het om dingen te beoordelen buiten de Bijbel om. En dan staat er ook nog vervolgens dat die figuur komt. Vers 10, in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, die niet geschreven zijn in het boek des levens dus, hè, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden, en dat zijn heel ernstige woorden in verband met de tijd na de opname van de gemeente, daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, zodat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen gehad hebben in de ongerechtigheid. Er staat dus uitdrukkelijk dat degenen die het evangelie afwijzen in die dagen, daarna kansloos zijn. Dat wil zeggen, ze hebben hun kans gehad. God zendt hen een geest der dwaling. God geeft hen over aan deze machten der leugen. En u weet wie de vader der leugen is. Dat is Satan zelf. Een dienstmacht wordt dan uitgeoefend. Het is maar een korte tijd, gaat in alle hevigheid, zowel de verdrukking als ook de prediking van het evangelie. En als men het evangelie niet aanneemt, dan is het gebeurd ook. Zeer ernstige zaak. Nou goed, dat lijkt me voldoende om terug te gaan naar Openbaring 13, waar dan stond dat het beest van Jeruzalem een beeld laat maken voor het beest van Babel, met wonderen en tekenen enzovoorts, zodat men hier inderdaad verleid wordt door leugen van de antichrist, namelijk de valse profeet. En dan staat er, en aan hetzelfde, aan het tweede beest dus, van Jeruzalem, werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te geven. Het zou ook adem hebben kunnen zijn. Het zou ook kracht hebben kunnen zijn, dat maakt niks uit. Het zou ook leven hebben kunnen zijn, want het is allemaal hetzelfde. Kortom, het beeld van het beest werd een geest gegeven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En ik zou niet weten waarom we daar een verklaring bij nodig hebben. Het lijkt mij zo duidelijk. Er zouden wonderen en tekenen gedaan worden, waardoor zelfs de uitverkorenen eventueel verleid zouden worden. Wel, dat het beeld dan gaat spreken, dat lijkt mij inderdaad in dat kader te passen. Maar wij West-Europeanen, wij Westelingen, willen altijd weten hoe ze dat doen. Dan zitten we hier in Duitsland, dus ik moet altijd wat voorzichtig worden. Maar kijk wel eens naar Duitse televisieprogramma's. Dan gebeurt er iets, dan gaat er in een paar seconden, dan nemen ze 10 minuten om het uit te leggen. Dat is in alle Duitse films zo, leggen het allemaal uit, hè. Science fiction ook, hè? Dat is helemaal ideaal natuurlijk. Er gebeuren allemaal wonderlijke dingen. En daarna wordt het uitgebreid uitgelegd, zodat iedereen zegt, ja, ja, nou begrijpen we het. Hè? Het is allemaal rationeel, allemaal goed te verklaren enzovoorts. Hè? Nou ja, ik zal me geen namen meer noemen nou, want we hebben Werner Keller ook al een keer gehad. Ik ken u natuurlijk niet, maar goed, ze doet er nou niet toe, hè. Maar in ieder geval, er wordt altijd uitgelegd, en wij Nederlanders hebben er ook een handje van, we willen een verklaring die we niet begrijpen, dat doet er ook niet toe, maar als we maar weten dat er een uitgebreide verklaring bestaat, dan moet het wel wetenschappelijk zijn. Dat is met sterrenkunde ook zo. Daar heb je zoveel boeken en woorden en formules bij nodig om het te verklaren. Dat moet wel juist zijn. Nou, het is de leugen. Want de waarheid is eenvoudig. Eenvoud is kenmerk van het ware en de leugen heeft veel woorden nodig. Hè? Maar goed, in ieder geval, wij Westerlingen willen altijd weten hoe het gebeurt. En hebben we uitgevonden, nou, er is een beeld, in de rug kun je een luikje open doen. Er staat een kast binnenin met allemaal lampjes enzovoort en een bandrecorder en een luidspreker bovenin in de mondopening. Dat was vroeger zo. En daar heeft men uitgevonden dat er wel een computer in zou zitten, want de computer wist 20 jaar geleden, 25 jaar geleden helemaal niemand wat het was. En toen heeft men dus uitgevonden dat het beest of het beeld van het beest eigenlijk gewoon een computer was die kon spreken. Hoe dat dan kon begrepen ook niemand, maar dat een computer alles kan, dat geloofde iedereen. En dan moet het dus wel van de duivel zijn, was de gedachte. Daar lachen jullie nou om, maar ik ken iemand die beweert glashard dat als hij het niet begrijpt wat er gebeurt, als hij het niet kan verklaren, dan is het van de duivel. Ja, een gelovige die dat zegt, ja. Is heel, heel dwaze redenering is dat. Het gaat er niet om of wij het begrijpen kunnen. Wij kunnen de dingen van God ook niet begrijpen. We kunnen ze alleen begrijpen voor zover God ze heeft geopenbaard. Want ze zijn onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk, zegt Romeinen 11. Maar God openbaart zich en daarom weten wij het. Maar begrijpen en technisch verklaren is in de eerste plaats volstrekt overbodig. En daar kunnen we het eigenlijk wel bij laten. Het is volstrekt overbodig. Want hoe hij het doet, maakt God zelf al uit. En hoe de Satan het doet, kunnen we beter helemaal niet weten. Maar dat het mogelijk is dat zo'n beeld spreekt, daar ben ik stellig van overtuigd. Niet alleen omdat het in de toekomst zal gebeuren, maar zelfs omdat dit soort dingen door de eeuwen heen hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden. Schrikt u maar niet, maar het is wel zo. Ja. Occult, niet via een computer en elektrische draadjes en luidsprekertjes, maar langs andere weg, langs occulte weg, langs spiritistische weg of hoe het dan maar heten mag. Ik vind het helemaal niks bijzonders en dus ook verder niks aan te verklaren. Geesten spreken nu eenmaal. Zodra ze de kans krijgen, die krijgen ze niet al te veel, niet op deze rechtstreekse manier, maar het gebeurt wel. Ik heb er wel bandopnamen van, die heb ik niet zelf gemaakt hoor, daar gaat het niet om. Nee, dat is echt zo. Nu krijg je ze toch niet te horen van me, dat vind ik helemaal niet nodig. Maar dat gebeurt allemaal wel hoor. Zeker wel. En dat het beeld zal spreken, dat is niks nieuws. Alleen het gebeurt hier met een heel hoog doel. Het verschil met die gebeurtenissen en onze eigen tijdse gebeurtenissen is eigenlijk alleen dat het de werkzaamheid van dit soort geesten en de activiteit van dit soort het voorkomen van dit soort wonderen, zullen we dan maar zeggen, over het algemeen weliswaar voortkomt uit demonen enzovoorts, maar verder niet veel uitwerking heeft. Er zijn weinig mensen die erin geloven. Degenen die er wel in geloven, trekken zich er in de praktijk toch weinig van aan. Want de manier waarop die demonen werken in onze dagen, die is over het algemeen veel ernstiger daar waar helemaal geen sprake is van occulte praktijken. Dat werkt ook beter ook, want dan heeft niemand het in de gaten. Ja, denk er maar eens over na. Nou, dieper ga ik er niet op in. Kortom, die verhalen over het beest of het beeld van het beest is een computer die in Brussel staat op het hoofdkantoor van de EEG. In 1965 was dat al. Die verhalen zijn in de eerste plaats verzonnen. Zonder meer zo, zijn in de eerste plaats verzonnen. En in de tweede plaats onzinnig, omdat deze uitspraak in de schrift helemaal zo'n verklaring niet behoeft. Dus vergeet het nou alsjeblieft. De computer heeft trouwens aan die verhalen een zeer slechte reputatie te danken in evangelische kring. Want bedenk nog altijd dat het een instrument van de duivel is, terwijl het gewoon een staaltje van techniek is en meer ook niet. Minder ook niet, maar stel niet zoveel voor. Als je me laat vallen is die kapot, dan kan je het wel weer vergeten. Dat stelt niet voor. He? Nou goed, dus het beeld van het beest ontvangt geest, opdat het beeld van het beest ook zou spreken.
en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dat is de uitwerking ervan. Dit beeld, daar gaat werking van uit. Geestelijke, het woord geest staat er niet voor niks, een geestelijke werking. Het spreekt en oefent macht uit, maar het zal u duidelijk zijn dat degene die echt spreekt is niet het beeld, maar de geest van dat beeld. En dat is gewoon uiteindelijk Satan en op een lager niveau een van zijn engelen. Hij zal er in alle grote steden wel een paar gestationeerd hebben om dat woord te prediken. Zo zit dat gewoon. En de bedoeling was dat alle die het beeld niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dit is natuurlijk een directe verwijzing naar Daniel 3, waar ook een beeld werd opgericht voor de koning van Babel. En allen die er niet voor zouden knielen, zouden gedood worden via de vurige oven. Toen waren er drie, die werden erin geworpen. En ze overleefden toch, zodat je maar weer ziet dat ook die geschiedenis gewoon een uitbeelding is van de grote verdrukking. Waaruit en waardoorheen de gelovigen die dan op aarde zijn, bewaard zullen worden. Dat is de betekenis ervan. Dus dat is ook profetie. Afgezien van dat er natuurlijk ook geschiedenis is. Goed, en dan staat er, en het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd, als bewijs dat ze zich onderworpen hebben aan het beest en aan het beeld. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. Ik heb al gezegd, dat hoeft niet een barcode te zijn, niet een computernummer. Het kan ook gewoon een kruisje zijn of een streepje of een stipje of weet je veel. U weet toch hoe die Indiërs zich merken? Vinger in de as dopen en dan zo wijzen. Treffend gebaar. Maar ik heb het ook niet uitgevonden en dan hebben ze zo'n stip op de voorhoofd en dan weet je wie het zijn. En waar ze bij horen en of ze mogen kopen of verkopen. En het betalen doen ze dan gewoon met contant geld of met een betaalpas. Maar dat heeft er verder niks mee te maken. Het hoeft niet moeilijker te maken dan het is. Dat kan wel. En wij westerlingen zijn ook geneigd dat in de samenleving altijd te doen. De dingen moeilijker maken dan ze zijn. Maar in werkelijkheid is het zo moeilijk helemaal niet. De gedachte is gewoon, men knielt voor het beest en men hoort bij dat rijk. En als men niet voor de koning van dat rijk of voor de beeld daarvan knielt, dan wordt men als het ware uit dat rijk uitgestoten en is men ontzegd van alle economisch verkeer. Dat is alles. En wat kun je dan nog alleen maar doen? Bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, want hier wordt een andere naam geheiligd. Uw koninkrijk komen, want hier wordt een ander koninkrijk opgericht. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, want dat is dan al het geval, want Satan is er dan uitgeworpen, gelijk ook op de aarde, en dat is nog niet het geval. En vervolgens is de eerste zorg, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat is het onze Vader dus, hè. Dat zal inderdaad zeer intensief, denk ik, gebeden worden in die dagen. De dagen die ogenblikkelijk voorafgaan aan de openbaring van het koninkrijk van Christus. En ik heb dus niet gezegd dat u het nu niet mag bidden. Dat mag gerust als u dat wil. Dat lijkt me ook wel duidelijk, hè, als ik het zo zeg. Goed, gaan we weer verder. Er staat dus dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal zijns naams. Let op, het is een merkteken, oftewel het is de naam van het beest of het is het getal van zijn naam. Het zijn drie mogelijkheden. Nou, een merkteken is gewoon een logo, een beeldmerk, waarin de naam of althans de kenmerken van iets of iemand worden uitgedrukt. Lijkt me duidelijk. Zoals de Zoon des Mens ook een merkteken heeft, namelijk de Davidster. En het is nog een getal ook, want het is een 6. De Davidster is een 6. Zespuntige ster is een 6. En het is ook zijn naam, namelijk, we weten allemaal wat het voorstelt, de Zoon des Mensen, of voor mijn part, de blinkende morgenster. Of maak er maar van, de ster uit Jacob, uit Numeri of zoiets. Het is dus zijn naam, het geeft aan wie hij is. Het is ook het getal zijns naams en het is ook een teken. Maar dat is over Christus. Over deze figuur gaat het precies hetzelfde. Hij heeft een beeldmerk, een merkteken waaraan het te herkennen is. Het zal wel geen Z zijn, want dan denken ze dat het Zorro is natuurlijk. Nee, bij wijze van voorbeeld noem ik dat dan maar, hè.
Of een vleermuis, want dan denken ze dat het Batman is. Dat is hij ook, maar dan met een D. Zeker niet met een T. Want dat zijn wij. Dit hebben we het andere keer over. Over de symboliek van Batman. Nou goed. Nee, meen ik. Ja, dat komt er vast nog een keer bij me uit. Hè? Maar nu niet. Goed, maar dat is een beeldmerk dus. Hè? En als we praten over deze koning, zouden we moeten denken aan de uitbeelding van zijn naam. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Maar je kunt ook gewoon een naam schrijven, dat is ook een merkteken. Want elke letter en elke groep van letters is een merkteken. Ook een geschreven woord is een merkteken. Een teken waarmee iets gemerkt wordt, toch? Dat is ook niks bijzonders. En vervolgens is het zo dat letters in bijna alle talen ook cijfers zijn. Zelfs in onze taal, al maken we er weinig gebruik van. Jawel. Maar letters zijn ook cijfers, zodat bij het schrijven van een naam tegelijkertijd getallen geschreven worden. En wat we hier vinden is ongetwijfeld dit, dat de naam van dit beest een totale getalswaarde oplevert van 666. Zijn dat occulte getallen? Nee, helemaal niet. Getallen zijn niet occult, er is niets occult, maar alle dingen kunnen occult gebruikt worden, voor wie maar wil. En ieder die hier een occulte betekenis aanhangt, is occult bezig, want 666 is gewoon 666. Verder niks, een getal, verder niet, een naam. Verder ook niet. Welke naam weten we niet, maar als die opgeschreven is, levert het een getalswaarde op van 666. En het aardige is dat dat een tamelijk ideaal beeldmerk is, 3 zessen achter elkaar, in welke taal ook, dat maakt niks uit. 3 zessen achter elkaar zijn natuurlijk meteen te herkennen. Daar gaat het maar om, een makkelijk herkenbaar teken. En bovendien is 6 het getal van de mens, vandaar dat de mens verscheen op de zesde dag en vandaar dat degene die graag de macht heeft over de mensheid dit getal gebruikt, zoals bijvoorbeeld Nebukadnezar met zijn beeld van 60 ellen en zoals Goliath met zijn 6 ellen en liefst nog een beetje meer dan de mens, dus het was 6 ellen en een span. En als deze laatste koning van Babel verschijnt, dan gebruikt hij het getal 666, 3 maal 6, volgens deze structuur. En ik ga het getal zelf verder niet uitleggen, want dat is allemaal weer rekensommetjes, zo, dat doe ik nou niet meer. Maar op alle mogelijke manieren, wat je ook met het getal doet, het is en blijft op welke wijze dan ook een 6. Dat wil zeggen, het is eigenlijk de hoogste mogelijkheid van de 6. Het is ook het hoogste wat de mens kan bereiken, wat hiermee wordt aangeduid. Het is ook de hoogste mens aller tijden. Waren het niet dat er een andere mens is die hoger is en die echt de 666 toekomt. Want eigenlijk is 666 gewoon het getal van de Heer Jezus. Jawel. Want de eerste keer, beter nog, de enige andere keer dat 666 in de Bijbel voorkomt, heeft het te maken met datgene, met de schat van Salomo die bestemd was voor Jehovah. Dat wat aan de Heer gegeven wordt, heeft een waarde van 666. Ik weet niet meer uit mijn hoofd waar het staat. Ergens in Koningen of Chronieken staat dat, geloof ik. Maar daar wordt de schat van Salomo en daarmee die van Jehovah gemeten. 666 staat voor de mens, de hoogste mens die er is. En dat is Christus. Maar aangezien het hier gaat over Antichrist, eigent hij zichzelf deze 666 toe. Wederrechtelijk. Want begrijpt u, het teken van de zoon des mensen was een zespuntige ster, ook een 6. En deze kerel doet het nog grover, hè? Die overdrijft dat en maakt er 3 zessen van. Altijd baas boven baas. Maar het is het getal van de mens, staat er ook achter. Er staat namelijk, want er is het getal eens mensen en zijn getal is 666. Maar het is eigenlijk het getal van de mens, namelijk Christus. Daar is verder niks magisch aan. En dat is eigenlijk ook het eind van dit gedeelte van deze profetieën, waarin dan 2 machthebbers naast elkaar gesteld worden, die het op een akkoordje gooien, in ieder geval gedurende de 70ste week van Daniel, want dat hebben we dan gezien, hè? Eerst zijn ze het eens, en dat begint de 70ste week. En dan richt de een een beeld op voor de ander. Dat is het midden van de 70ste week. Het lijkt me ook wel duidelijk. Aan het eind van de 70ste week weet deze leider van de Joodse staat kennelijk te ontkomen. Dat heb je vaak met leiders, hè? Die hebben wat meer mogelijkheden. Hij weet kennelijk te ontkomen, want hij wordt 33 jaar later pas samen met de koning van Babel, oftewel samen met een andere beest, gegrepen en geoordeeld, weggedaan. En dat staat in Openbaring 19. En dat zijn de laatste versen voordat de beschrijving gegeven wordt van de 1000 jaren. Maar daar staat in vers 20. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet. Hier wordt hij dus duidelijk valse profeet genoemd, het andere beest. Met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die dus zelfs beeld aanbaden. Zodat u ziet dat het tweede beest, het beest uit de aarde van Openbaring 13, wordt aangeduid als valse profeet. Maar het eerste beest en het tweede, namelijk de valse profeet, worden gegrepen. En dan staat er, deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Dat wil dus niet zeggen, zij stierven en werden daarna geoordeeld. Maar het wil zeggen, de aarde opende zich en zij verdwenen erin. En dat is precies wat in volgaande hoofdstuk in elk geval in Openbaring 18 verteld wordt over Babylon. De stad zelf, Babylon. Want Babel, want zoals Jeruzalem het laatste bolwerk is van de ongelovige Joodse staat, zo is 33 jaar later Babel het laatste bolwerk van het koninkrijk van het beest. En kennelijk heeft ook het andere beest daar zijn toevlucht ingezocht, zijn vriendje, hè? Is ook in Babel terechtgekomen. Maar Babel verdwijnt in de grond omdat de aarde zich opent. En verdwijnt rechtstreeks naar beneden. Waarna het beschreven wordt alsof het de dood zelf is. En dat is het natuurlijk ook. En als hier staat, het beest en de valse profeet werden samen levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer verbrandt. Dat betekent dat natuurlijk precies hetzelfde met de stad gaan zij ten onder. Dat wil niet zeggen dat ze niet ooit voor de grote witte troon zouden staan of zo. Dat is een ander verhaal. Maar het gaat er maar om dat ze hier definitief van de aarde verdwijnen. Iets anders is gewoon niet aan de orde. En dat is pas 33 jaar later. Hè, pas 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Waarna wij wat terugbladeren. Helaas kom ik in Openbaring 17 niet toe. Maar ik denk dat als u nauwkeurig, naar aanleiding van de studies die we gehouden hebben, Openbaring 17 leest, dan kan dat eigenlijk niet te veel problemen meer opleveren. Daar staat namelijk gewoon dat Babel zit op het beest. Daar blijkt de vrouw te zitten op ditzelfde beest uit Openbaring 13, dit eerste beest namelijk. En die vrouw is de stad zelf, de stad Babel zelf, waarvan dan ook staat dat het is Babel, de stad, de moeder der huwelijken en de gruwelen en aarde. Dat wil zeggen, de stad waarin men de afgoderij heeft uitgevonden. Dat kan ook niet missen, omdat vanuit Babel de vele volkeren zijn ontstaan. En met de vele volkeren ook de vele goden der volkeren. Dat is makkelijk genoeg. Maar de stad is de stad die het koninkrijk heeft over de ganse aarde. Babel bestuurt of bereidt het beest. Het beest is het rijk. Babel is de hoofdstad. Maar er staat dat de hoer door het beest uiteindelijk wordt opgevreten. Omdat de wereld zich uiteindelijk tegen Babel zal keren. De term antichrist, die komt niet voor in de profetieën. Hij komt niet voor in Daniël. Hij komt niet voor in Openbaring. Wel bij Johannes, maar niet in Openbaring. Want wat in Openbaring heet, het tweede beest, het beest uit de aarde, oftewel de valse profeet, dat heet in de brieven van Johannes ook valse profeet en ook valse Christus, maar meer nadrukkelijk nog gewoon antichrist. En die brieven zijn de enige plaats in de Bijbel waar de term antichrist gebruikt wordt. Zodat sprekend over de profetieën, en Johannes is zeker geen profetisch boek, de brief van Johannes ook niet, hè? Maar sprekend over de profetieën zouden we eigenlijk moeten proberen om de term antichrist gewoon over te slaan, te vergeten. Omdat in de profetische boeken de uitdrukking niet genoemd wordt. En je kunt hem beter niet noemen in de praktijk. Omdat gewoonlijk van iedereen zo'n beetje de haren overeind gaan staan als je over antichrist begint te spreken. Iedereen heeft er schrik van, maar niemand schijnt te weten wie het is of wat het is. En dan kun je het beter maar helemaal niet noemen. Tenzij dan dat je het uitlegt aan de hand van de eerste Johannesbrief. Want daar wordt de uitdrukking gebruikt, namelijk in 1 Johannes 1 vers 18. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Want ja, Matthäus zegt ook, de valse Christus komt, maar er zijn ook valse Christussen, meerdere. En nog eens, anti betekent heus in de plaats van, dus het is, zijn valse Christussen, Christussen of lui die zich voor de Christus uitgeven. En er staat er vervolgens in vers 22... Wie is de leugenaar? Ho even. Wie is de leugenaar? Wie is de vader der leugens? Hè? De vader derzelfde, hè? De vader van de leugen. Satan zelf uiteraard, makkelijk zat. Onwaarheid, leugen, komt bij Satan vandaan, per definitie. Er staat er, wie is de leugenaar dan degene die logent dat Jezus is de Christus? Ik moet eigenlijk de klemtoon nog anders leggen. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Want een Christus wil iedereen wel, maar Jezus wil men niet als de Christus. En de leugenaar is degene die logent dat Jezus de Christus is. En als Jezus de Christus niet is, dan is er een vacature, zodat iemand anders op zijn bank kan gaan zitten. Toch? Als Jezus de Messias niet is, dan kunnen we er zelf nog in voorzien. En degene die op het hart roept dat Jezus de Christus niet is, is degene die het liefst zelf op die positie van Christus zou gaan zitten. Dat is antichrist. Wie is dan antichrist? Degene die logent. Degene die liegt. Kortom, degene die de positie van de Heer Jezus Christus ontkent. Dat is de antichrist, een valse profeet dus. Opdat hij uiteraard zelf die positie zou innemen. Hetzelfde geldt voor de tweede helft van het vers, want Johannes is zo vriendelijk om alles wat hij zegt minstens één keer te herhalen met andere woorden. Dat blijkt aan de bescheiden kant op, met minstens één keer. Maar hij zit erachter, deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Het zijn eigenlijk twee zinnen. De leugenaar is degene die loochent dat Jezus is de Christus. En de antichrist is degene die de vader en de zoon loochent. Waaruit volgt dat de antichrist de leugenaar is, de grote verleider en dus een valse profeet. En verder is het zo dat de vader en de zoon niet spreekt over een of ander kerkelijk leerstuk, maar spreekt gewoon over dat er een erfgenaam moet zijn. Er is iemand die een erfenis te geven heeft. En er is iemand die de erfenis zou moeten ontvangen. En de antichrist, namelijk de leugenaar, ontkent dat Jezus die erfgenaam is. Dat is alles. Hij ontkent dat Jezus de Christus is, is hetzelfde als hij ontkent dat Jezus de Zoon is. Want ja, dat is nou eenmaal de betekenis van Zoon. De Zoon is de erfgenaam. En de Zoon is dus Christus, weet u wel. Gij zijt mijn Zoon, Psalm 2, heden heb ik u verwekt. En het is Antichrist die ontkent dat Jezus die Zoon is van God of van David of wat dan ook. Hij ontkent dat Jezus die erfgenaam is. En dan staat er vervolgens, en ieder die de zoon loochent, heeft ook de vader niet. Dus als je de Heer Jezus ontkent en afwijst, dan wijs je daarmee God af. Zeg dus niet, ja, ik ken mensen die geloven wel in God, maar niet in Jezus. Dit is bij nader inzien volkomen belachelijke onzin, neem me niet kwalijk, dat kan ik niet sterk genoeg zeggen. Want wie in God gelooft, gelooft in Jezus, want God heeft nooit ergens anders over gesproken dan over de Heer Jezus. En wie niet in Jezus gelooft, maakt God tot leugenaar, die gelooft dus niet in God. En andersom, gij lieden gelooft in God, Johannes 14 vers 1, gelooft ook in mij. Kan niet missen, als je in God gelooft, je God neemt op zijn woord, dan geloof je in de Heer Jezus en andersom.
Goed. Wat hier dus gezegd wordt, is dat Antichrist niemand anders is dan een valse profeet. De grote verleider die de positie van Christus ontkent en in de praktijk zelfs de positie van Christus toeschuift, de positie van de grote koning toeschuift aan een ander. Namelijk, het koningschap schuift hij toe naar de koning van Babel. Er is een makkelijke filosofie bij, dat is deze, dat de koning van Israël uiteindelijk toch de koning over de hele wereld zou zijn. Dus verschijnt er in Jeruzalem iemand die zegt, Jezus is niet de Christus, maar ik zal je vertellen wie het wel is, ik ben die grote profeet. En hij zegt, ik zal je vertellen waar die Christus gevonden wordt, die zijn koninkrijk over de hele wereld zal oprichten. Dat is die en die figuur, als wij er nou als eerste een verbond mee sluiten, of als tweede, of desnoods als laatste, maar als wij nou een verbond met hem sluiten, zo hoort het toch, dan is dat het nieuwe verbond. En dan zullen we vrede hebben enzovoorts. En men aanbidt de koning van Babel en in feite dus Satan zelf. De Heer zegt, ik kom namens mijn vader en je gelooft me niet. En na mij komt één, die komt in zijn eigen naam en die zul je geloven. En bij een andere gelegenheid, de vorst des levens hebben zij gedood, de Heer Jezus. En de moordenaar, de misdadiger in het algemeen, Barabbas, dat hebben jullie gekozen. Hebben jullie vrijgelaten. En in zijn plaats gesteld. Dat is precies dit verhaal dus. Hè? Kortom, Antichrist is de valse profeet die de positie van de Messias opeist en voor een deel doorverwijst naar de koning van Babel. En hetzelfde geldt ook voor 1 Johannes 4, want daar vinden we de term nog een keer. 1 Johannes 4 staat, geliefden, gelooft niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Vele valse profeten. En uiteindelijk komt er de valse profeet, zoals we gezien hebben. En dan staat er in vers 2, hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. Niet dat Jezus Christus in het vlees zal komen, maar in het vlees gekomen is. Die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Waarmee natuurlijk tegelijkertijd gezegd wordt dat het erom gaat dat Jezus de Christus is. En wel gekomen in het vlees. Maar degene die dat ontkent, dan verstaat, dit is van de antichrist, of dit is de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Want de geest van de antichrist is al in de wereld. Dat wil zeggen, bedektelijk wordt natuurlijk al overal gepredikt dat Jezus niet de Christus is. Of hij wordt wel Christus genoemd, maar dan wordt de inhoud van dat begrip leeggemaakt. Dan gelooft men niet dat Christus ook wil zeggen dat hij een troon zal hebben in Jeruzalem en zal heersen letterlijk over alle volkeren. Dat is ook effectief natuurlijk. Je neemt wel dezelfde termen, maar geeft er een andere betekenis aan. Een gebruikelijke theologische truc overigens. Maar dan heb je te maken met valse profeten. En dus antichristen. Maar de geest van de antichrist is al in de wereld. 2 Thessalonicenzen zei dat de mens de zonde, de zoon des verderfs, ook al in het verborgene in de wereld werkt. Die ongerechtigheid, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gevrocht. Maar pas in de toekomst zal hij openbaar worden. Want de geest van de antichrist is dus ook werkzaam in de wereld. Maar pas in de toekomst zal antichrist openbaar worden en gestalte aannemen in een persoon. En daar gaat het maar om. Maar het gaat allemaal om de leugen die verkondigd wordt, waarbij de positie van Christus wordt uitgehold of ontkend. Dat is altijd de leugen. Kenmerk van Bijbelse boodschap is altijd dat Christus daarin centraal staat. Het wordt langzamerhand een cliché in ons midden, ben ik mij bewust. Maar het is niet zo'n gek cliché, hè? Het gaat altijd om de Heer Jezus Christus. De hele Bijbel spreekt daarover. En dat is een kenmerk ook van de Bijbelse boodschap. Als je niet zeker bent van iets wat gepredikt wordt, luister daarnaar. Gaat het over Christus? Gaat het om een Christus, om Jezus die de Christus is, die door God tot zoon is aangesteld en die door God verheerlijkt werd? Hè? Ik heb u verheerlijkt en ik zal u verheerlijken. En uitspraken van die naad. Dat is altijd de norm. Goed. Maar
antichrist en alle antichristelijke activiteit is hij die, en het is dat wat de positie van Christus ontkent of leeg maakt. En dat gebeurt nu in het verborgene, in het geniep uiteraard, maar in de toekomst zal het in het openbaar gebeuren, zal het openbaar worden, er zal uitdrukkelijk gepredikt worden. Niet Jezus is de beloofde Messias, maar er komt een andere. En verwezen wordt via de leider van de Joodse staat naar de leider van het Babylonische, dan wel Griekse, wereldrijk van de toekomst. En dat zijn de enige plaatsen waar antichrist genoemd wordt, behalve dan natuurlijk nog de tweede Johannesbrief, 2 Johannes 1, of gewoon 2 Johannes vers 7. Er zijn vele verleiders, niet valse koningen, maar valse profeten, verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. In 1 Johannes 4 was het nog meer fout, maar hier staat het in het enkelvoud. Het is een waarschuwing speciaal aan het adres van het Joodse volk uiteraard, tot wie die brieven trouwens in de eerste plaats geschreven zijn. En dan blader ik weer even terug naar 1 Johannes, waar we zojuist waren in hoofdstuk 4. En nu ga ik naar hoofdstuk 5. Dus 1 Johannes hoofdstuk 5. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat is dus niet de antichrist, hè? Niet de valse profeet, maar Bijbels woord van God. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is eveneens, maar dat staat er niet, maar die is uit God geboren. Gelooft u dat Jezus de Christus is? Ik geloof dat ik dit vers vorig jaar nog besproken heb, dezelfde plaats hier. Gelooft u dat Jezus de Christus is? Dan bent u uit God geboren. Dus je gelooft dat Jezus de Christus is, de grote erfgenaam van Adam, Abraham, David en bovenal van God zelf, dan bent u uit God geboren. Die is uit God geboren, staat er. En ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, dat wil zeggen ieder die God lief heeft, die heeft ook lief degene die uit God geboren is. Vertalen we dat een beetje, hè? Dat wil zeggen, als men gelooft in de Zoon van God en hem lief heeft, dan gelooft men ook in de Vader van onze Heer Jezus Christus. God zelf dus. En dan heeft men hem ook lief. En als men die God en Vader van onze Heer Jezus Christus lief heeft, dan heeft men lief allen die uit God geboren zijn. Kortom, dan heeft men ook de broeders en zusters, heet dat. Nou, het heet de broeders hoor, goed. Hè? Maar dan heeft men ook de broeders lief. Eerste kenmerk en uitdrukking van het leven wat uit God geboren is, eerste kenmerk van een geestelijk leven, is dat men liefde heeft voor de broeders en zusters, voor allen die ook uit God geboren zijn. Sommige mensen denken dan dat je geen lelijke woorden meer tegen elkaar mag zeggen, dat je dan je stem niet meer mag verheffen, niet meer mag boos worden. Maar dat is natuurlijk een heel groot misverstand. Hebt u uw kinderen lief? En hoe vaak wordt u boos op ze? Oh, laten we vaak weg. Hoe wordt u boos op ze? Nou, ik zal de gewetensvraag weer intrekken. Volgende vraag dan, waarom wordt u boos op ze? Beter nog, waartoe wordt u boos op ze? Dat is toch voldoende beantwoord dan al, hè? Ik hoef de vraag maar te stellen. Nou, dat kan ook onder gelovigen onderling gebeuren. Het kan wel eens noodzakelijk zijn elkaar de waarheid te zeggen. En u weet, elkaar de waarheid zeggen betekent in het Nederlands ongeveer dat je elkaar uitscheldt. Maar wij die de waarheid lief hebben, is er alles aan gelegen dat ook onze broeders en zusters de waarheid kennen. En als ze die niet kennen en niet te weten komen, wordt het tijd dat wij die waarheid af en toe eens zeggen. De waarheid. Zeg niet dat we elkaar uit moeten schelden. Zeg dat we elkaar de waarheid zouden zeggen. En die waarheid is lang niet altijd prettig om te horen. En daar sta je dus bovenop iemands tenen. Maar als dat gebeurt, is dat zeker niet een bewijs van dat we elkaar niet lief hebben. En wie zijn zoon lief heeft, kastijdt hem. En wie zijn broeder lief heeft, wijst hem terecht. En zegt hem af en toe eens de waarheid. Dat is toch een normale gang van zaken. Beoordeel die dingen nou niet verkeerd. Sommigen doen dat, hè. Maar dat is een volstrekt verkeerde benadering van zaken. Wat noodzakelijk is, is niet dat wij door het woord van God en door voorgangers eventueel over onze bolletjes geaard worden en bemoedigd worden en gezegd wordt, oh, je doet het wel goed, blijf maar gewoon zo doorgaan, het komt vanzelf wel beter, blijf maar goed je best doen, dan zal alles wel goed komen. En eigenlijk in de aard ben je een goede broeder of zuster, we kunnen je zo goed gebruiken in onze gemeente en meer van dat soort onzin, en in onze collecte niet te vergeten, maar... Nee, dat is hetzelfde. Nou goed, dan gaat het nou... Ik noem maar even wat, hè. Je mag het allemaal vergeten wat ik nu zeg, hoor. Deze laatste uitspraken. Dat is maar bewijzen van voorbeeld, hè. Dat kan wel gebeuren zo. En dan vinden we elkaar heel lief en aardig. Dan spelen we elkaar de bal toe. Zijn we heel beleefd. We zeggen dag geliefde broeder, dag geliefde zuster. Soms schrijven ze op een brieven. En maar goed. Hè? En dan voelen we ons aangesproken, dan vinden we fijn dat men ons lief vindt en dan doen we ook weer lief terug enzovoorts. Maar het heeft met de waarheid en het woord van God niets, maar dan ook niets te maken. Hooguit met enige beleefdheid en enige schijnheiligheid. Nee, dat ben ik. Hè? Want wat noodzakelijk is, is dat we elkaar gedwongen door de liefde Gods... De waarheid predikt. Als Paulus de evangelie predikt en het is het woord der waarheid, dat is de waarheid, dan zegt hij de liefde van Christus dringt ons. En hij zegt iedereen dat hij een zondaar is en dat er in hem geen goed woont en dat de kelen geopend graf is en al die dingen meer, want dat moet men nou eenmaal weten. Dat is geen haat, dat is geen vijandigheid, maar in tegendeel dat is liefde. Want God had de wereld zo lief dat hij, en de zondaar zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nou, die waarheid blijft ook daarna volledig gelden, dat het namelijk de beste uitdrukking van liefde voor elkaar is, dat we proberen elkaar op te bouwen in geloof, en dat betekent dat we ook tegen het ongeloof en het gedeeltelijke ongeloof van onze broeder en zuster enzovoorts oplopen. Dat is nou eenmaal zo, dat is ook niet te vermijden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet zozeer bij ons, voor het ongeloof of andere dingen van onze broeders en zusters, maar de verantwoordelijkheid van ons is wel dat we hen confronteren met de waarheid. En de waarheid is dat wij het eigendom van God zijn, dat we uit God geboren zijn, zijn eigendom zijn dus, en dat we in hem de overwinning hebben over alle omstandigheden. Een overwinning die wellicht niet gezien wordt, meestal wordt die niet gezien, maar die wij persoonlijk wel degelijk kunnen ervaren. En dat is een ander verhaal. Het zijn twee verschillende dingen. Een overwinning die anderen aan ons niet kunnen zien, maar die wij voor ons persoonlijk wel kunnen ervaren. Daarom prediken wij elkaar ook dat wij de overwinning hebben in Christus. En daar gaat het hier ook over. In hetzelfde schriftgedeelte. Namelijk dat wij in de eerste plaats als kinderen van God ook de andere kinderen van God lief hebben. Dat is het eerste wat eruit komt. Want dat zegt dan vers 2. En er staat hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Niet de 10, maar de hele Bijbel bedoel ik. Dat we leven vanuit al wat God gesproken heeft. Een leven uit het woord van God. En wie dat doet, zal ongetwijfeld ook lief hebben de broeders en zusters. Of je ermee om kan gaan, daar gaat het niet over. En dat wij in het omgaan met onze broeders en zusters door de liefde Gods gedwongen toch fouten maken in de benadering van de hele situatie. Ja, dat is ons menselijk onvermogen. Maar geen bewijs van gebrek aan liefde of iets dergelijks. Zie, zo eenvoudig is dat. Bovendien, wat maken wij ons druk als wij weten dat het waar is wat in het volgende vers zegt. Nou, niet het volgende vers, maar vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Het punt is, en moet u me niet kwalijk nemen dat ik dat zeg, je hoort natuurlijk wel eens, hè, dat is een geëikte kreet hoor, die hoor je overal. Hè. De kreet is namelijk in alle kerken en kringen van, er is zo weinig liefde onder de gelovigen. Die wil ik wel voor u vertalen, die betekent, wij ontvangen zo weinig liefde van onze broeders en zusters. Dat betekent het. Het betekent niet het tegenovergestelde. Het betekent niet, wij geven zo weinig liefde. En zeker niet, ik geef zo weinig liefde aan mijn broeders en zussen. Dat betekent het nooit. Het is altijd, ik ontvang te weinig. Maar het is een beetje een vreemde uitdrukking, omdat al wat wij nodig hebben, wij ontvangen hebben. Van onze hemelse Vader. God is liefde. En we zijn zijn eigendom. Daar leven wij uit. En ieder die zegt, er is zo weinig liefde, zou dat niet moeten zeggen, maar moeten beginnen met de liefde Gods die in zijn hart is uitgestort, of haar hart is uitgestort, om die uit te dragen, mee te delen aan anderen. En daaruit anderen te benaderen. Niet als ontvangend, maar als gevend. Als wij wensen te ontvangen, komt dat omdat wij voor onszelf te weinig hebben, ons zwak voelen, ons onzeker voelen en al die dingen meer. Maar de bedoeling van het bewaren van het woord van God is dat we juist daaruit onze zekerheid putten en daardoor door het woord en dus door de geest van God sterk genoeg zijn om vanuit onszelf aan anderen te geven. Dat is eigenlijk de situatie. Ik zeg niet dat ik iemand ken die daaraan beantwoordt. Want daar gaat het niet over. We hebben het hier over de Bijbel, wat de schrift erover zegt. De schrift is daar duidelijk genoeg in. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En verderop wordt uitgelegd dat precies het geloof in het woord van God ons de zekerheden geeft die wij in het leven nodig hebben. We zouden graag wat meer zekerheden hebben in het leven, maar die hebben we niet echt nodig. De zekerheden die we nodig hebben, ontvangen wij uit het woord van God. En als we die zekerheden hebben, dan staan wij boven de onzekerheid van deze wereld. En als we in die positie verkeren, dat is een hoge positie, een sterke positie, op grond van geloof, dan zijn wij ook inderdaad in staat om anderen liefde te geven. Ik ben een slecht psycholoog, zeg ik altijd, ik kan het woord niet eens uitspreken, merk ik. Maar, hè. Ik ben een slecht, zo'n jongen weet u wel, zo'n psycholoog. Hè? Ik heb er niet veel verstand van, maar ik weet wel dat als men zelf zwak is, te weinig zelfvertrouwen heeft. Ik laat de Bijbel even buiten beschouwing voor één keer. Als men zelf zwak is, onzeker is, hè, dan kan men geen liefde geven. Dan zoekt men iets te krijgen van anderen. Liefde of iets wat er voor door moet gaan. Meestal iets wat er voor door moet gaan natuurlijk. Omdat liefde uiteindelijk alleen bij God te vinden is. Maar dan grijpt men, dan trekt men de dingen naar zich toe. Je moet alles, hè? Niet alleen in materieel opzicht, maar ook in geestelijk opzicht. Mensen hebben dan aandacht nodig en belangstelling van anderen. En als ze dat niet krijgen, zeggen ze, dit is zo weinig liefde. Maar het punt is dat het andersom hoort te zijn. En ook in de natuurlijke wereld is dat zo. Alleen mensen die een zelfstandigheid ontvangen hebben, die werkelijk volwassen geworden zijn, zal ik maar zeggen, zijn in staat ook voor anderen of voor anderen wat te betekenen, hen mede te delen. En ik bedoel niet in materiële dingen, maar juist in geestelijke dingen. Dat is veruit het belangrijkste. En in het geestelijk leven is dat precies hetzelfde zo. Leven uit het woord van God wil zeggen krachtig worden in de Heere. Vanuit de zekerheden die we uit het woord van God hebben ontvangen. Vanuit de zekerheden ook van onze geestelijke positie. En van daaruit kunnen wij geven. En dan krijgen we een heel ander probleem. Dan wordt de klacht niet, er is zo weinig liefde onder de gelovigen in de zin van, ik krijg zo weinig. Maar dan wordt de klacht heel anders hoor. Dan wordt de klacht precies tegenovergesteld. Denk ik. Ik weet niet of u het begrijpt, maar ik maar goed, denk er dan maar gewoon over na. De klacht wordt dan, ik zou wel liefde willen geven, maar ik kan het niet kwijt. Ik zou de broeders en zusters willen helpen, in wat voor manier dan ook, maar het kan niet. Het wil niet, ze kunnen niet geholpen worden, ze willen niet geholpen worden. Zij hebben vragen, ze hebben onzekerheden, maar wij hebben hier antwoord. Dat is heel concreet uit de Bijbel dan, hè. Maar ze willen de antwoorden niet, enzovoorts. En dan blijkt de situatie volkomen omgekeerd te zijn. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat wij toch, en dat blijkt ook uit deze week, dat wij in de bevoorrechte omstandigheid verkeren, verhoudingsgewijs, ik probeer het heel voorzichtig te zeggen, verhoudingsgewijs toch wel behoorlijk wat mogen weten over de profetie, over het woord van God in het algemeen, zal ik maar zeggen, deze week over de profetie in het bijzonder. Dat is gewoon zo. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat heel wat verplichtingen op ons legt. Het is niet alleen maar zo dat onze nieuwsgierigheid bevredigd zou worden, maar de bedoeling is dat wij door deze dingen inderdaad gebouwd zouden worden in het geloof. En dat gebeurt vanzelfsprekend. Hè. We hebben een levende hoop, een zalige hoop, een levende toekomstverwachting enzovoorts. Maar de bedoeling daarvan is vervolgens ook dat door die geestelijke groei die we daardoor ondergaan, hè, doordat het woord van God en dus het leven van God inderdaad krachtiger wordt in ons, hè, en ook meer voor onszelf betekent, dat het ook een grotere verantwoordelijkheid op ons legt in onze verhouding naar onze broeders en zusters. Zo is het nou eenmaal. En dat betekent dat we zorg zouden hebben, niet alleen voor onszelf, hè, want we hebben heel veel al ontvangen, dat weten we langzamerhand ook wel. Dat we ook zorg zouden hebben voor elkaar. Dat we in alle bescheidenheid, in alle dienstbaarheid, eventueel het woord zelfs zouden doorgeven. Dat komt natuurlijk in de eerste plaats aan de orde. Maar dat we met dezelfde liefde en toewijding ook inderdaad aandacht zouden hebben voor onze broeders en zusters. Ik bedoel in die zin van Romeinen 14 bijvoorbeeld en Romeinen 15, waar staat dat het de bedoeling is dat wij die sterk zijn in het geloof, en wij verbeelden ons hoogstwaarschijnlijk dat we dat zijn. Hè? Soms blijkt dat gewoon. Ik weet nooit hoe ik dat zeggen moet. Hè? Maar dat wij die sterk zijn in het geloof, dat wij degene die zwak zijn tot ons zouden trekken, aan zouden nemen en dat we zorg voor hen zouden dragen. Niet in de zin van bemoederen of bevaderen of hoe het maar heten mag, hè, bevoogden, maar in de zin van dat we mede hun lasten dragen en dat we hen ook verdragen. En ik moet u zeggen dat langs de andere kant dat ook noodzakelijk is, hoor. Want zal u waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat wanneer wij met de Bijbel en met schrift wilden komen en zeggen, kijk, hier staat dit en daar staat dat en het hoort samen zus en dan is het zo, dat er dan heel wat mensen zijn die ons moeten verdragen. Punt 1, omdat ze het niet begrijpen. Punt 2, omdat ze het ook niet willen begrijpen. Hè? Maar ze moeten het wel, want wij zijn gelovigen net als zij. Nou, we zijn allebei gelovigen, dat bedoel ik dan maar. En het wordt dan moeilijk. En als we elkaar niet verdragen, van beide kanten niet, dan is elke mogelijkheid weggenomen om inderdaad de Heer te dienen, zijn woord uit te dragen en de Heer groot te maken in ons leven en in de eerste plaats uiteraard in ons woord en dus ook in onze gemeenschap met onze broeders en zusters. Het mooiste van deze, een van de mooie dingen van deze week, van zo'n conferentie, weet dat we alle bij elkaar zijn, vind ik. Natuurlijk in de eerste plaats dat we samen het woord openen, maar in de tweede plaats dat wij die hier samen zijn vermoedelijk nooit samengekomen zouden zijn dan alleen om dat woord van God, omdat we allemaal zo verschrikkelijk verschillend zijn. Van aanleg en van opvattingen, van inzichten, van levenswijsheid, van sociale klasse waaruit we zijn voor. Mag je dat nog zeggen? Oh, u weet niet wat het is. Mooi, dan geeft het ook niet. Maar zo is dat nou eenmaal. Ik zal er maar niet meer over zeggen. Maar ik vind het een geweldige situatie dat wij met zulke verschillende achtergronden, heb ik nog niet eens gehad over afkomst uit verschillende kerken of soms helemaal geen kerk. Hè? Gefeliciteerd. Dat wij uit zoveel verschillende achtergronden hier toch een eenheid met elkaar kunnen beleven en ervaren en dat wij toch als met één mond de naam van de Heer groot kunnen maken. Zo zou het altijd moeten kunnen blijven. Dat is hier op aarde verschrikkelijk moeilijk, maar we zouden wel dat ideaal voor ogen moeten houden. Dat het maar om één ding gaat, niet om onze eigen macht en invloed, maar dat het gaat om de liefde Gods die ons met elkaar verbonden heeft. En dat van ons verwacht wordt dat wij die eenheid van de gelovigen inderdaad bewaren. In eerste plaats onze verbondenheid met Christus en daaruit leven natuurlijk. Dat staat boven alles, echt waar. Maar dat we van daaruit ook onze verantwoording op ons zouden nemen. En inderdaad zorg zouden dragen en liefde zouden hebben voor onze broeders en zusters. Ik vind het heel moeilijk om dit soort dingen te zeggen. Gewoon, ik kan ze niet goed formuleren. Ik word er ook meestal emotioneel bij, dus het lukt ook niet. Hè? Maar het is, ik moet wel zeggen dat geloof je waarschijnlijk niet, maar dat voor mij inderdaad een voortdurende zorg is. Hoe verdragen we elkaar? Hoe gaan we met elkaar om? We spreken over de Bijbel. Hoe doen we dat? Krijgen we ruzie of krijgen we geen ruzie? Kan je iets zeggen of moet je het verbergen omdat je anders denkt ruzie te krijgen? En dat soort dingen meer. Hè? Kun je over het woord van God en over de liefde van God en over de verhoogde positie van Christus spreken? Of ontstaat er strijd? En terwijl je liefde hebt voor een medemens, een zondaar of voor een broeder en zuster en je spreekt over het woord van God, krijg je toch oneenigheid en zelfs vaak ruwe woorden enzovoorts. Gewoon omdat er onbegrip is, onwil en dat soort dingen weer. Het is een verschrikkelijk moeilijke zaak, ik weet het. Maar laten we alsjeblieft elkander verdragen en in het oog houden dat het om één ding gaat. De Heer die ons uitverkoren heeft. De Heer die ons tot zich getrokken heeft. Zodat wij moeten leren leven met de gedachte dat hoe verschillend wij ook zijn en hoe grote zondaren wij ook zijn, wij allen één zijn geworden in Christus. En inderdaad niet tot eer van ons, maar tot eer van onze heiland. En ik hoop dat we met die dingen in gedachten ook inderdaad over 50 weken weer aan deze plaats verzameld mogen worden. Zullen we danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader voor het geweldige voorrecht dat we ons verbonden mogen weten met u. En verbonden mogen weten met uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u ook dat we op grond daarvan ons verbonden mogen weten met elkaar. En dat wij gezamenlijk dit gemeen hebben, dat we geïnteresseerd zijn in de waarheid en in uw woord. En niets liever willen dan onderwezen te worden uit uw woord, opdat we inderdaad u eer zouden geven in ons leven. We danken u dat we op grond daarvan ook met vrijmoedigheid mogen uitzien naar die toekomst. Omdat we een zekere toekomst voor ons hebben, omdat u ons bekend gemaakt hebt met de dingen die haast geschieden zullen. En we danken u, Vader, dat hoewel er zulke vreselijke dingen zullen komen over de mensheid en over de aarde, dat wij niet meer mogen weten dat al deze dingen ons niet zullen deren omdat onze verlossing nabij is. Dat we ons hoofd opwaarts mogen richten en dat we ons oog mogen richten op onze heiland, onze middelaar van het nieuwe verbond, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ons een positie gegeven heeft aan uw rechterhand. Opdat wij ziende op hem ook uit diezelfde hemel onze zaligmaker zouden verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wij danken u, Vader, dat we mogen weten weggerukt te zullen worden voor dat kwaad. Omdat u ons niet gesteld hebt tot toorn, maar tot verkrijging van zaligheid. We danken u voor de grootheid van uw liefde en van uw genade, dat u ons als diep verloren zondaren, zonder enige vergelding, zonder enige werken, hebt getrokken uit de duisternis en de macht van de zonde en de dood en geplaatst hebt in het nog verborgen koninkrijk van onze heiland. We danken u dat we mogen weten betrokken te zijn bij deze zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam en bovenal bij uw zoon, in wie wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Wij danken u, Vader, dat we ook daaruit mogen leven. Niet alleen in de afgelopen week, maar alle dagen van ons leven. En ons bewust mogen zijn dat u ons gesteld hebt tot overwinnaar. En dat we delen in de overwinning die door de Heer Jezus Christus tot stand gekomen is. En daarom danken we u ook voor de week die achter ons ligt. Dat u ons de gelegenheid hebt gegeven om hier aan deze plaats in alle rust samen te komen en uw woord te openen. En dat we ons mochten bepalen bij dingen die voor de wereld volkomen vreemd zijn. Dat we ons mochten bepalen bij de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En mochten bepalen bij de toekomst van de wereld en de volkeren der aarde. Wij danken u, Vader, ook voor het voorrecht dat we in deze dagen mogen leven. En mogen zien dat deze dingen beginnen te geschieden. En daarom danken we u dat we onze hoofden opwaarts mogen richten. En dat we als gelovigen onze verwachting mogen stellen op u. Wij bidden u dan, op grond van uw belofte, of u ook met ons wilt gaan in de dagen die voor ons liggen. Wanneer we ons misschien weer alleen voelen, wanneer we uit elkaar gaan en deze voor ons zo heilig geworden plaats weer moeten verlaten en ons weer bevinden in de sleur waarschijnlijk van alle dag. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat we ook dan verbonden zijn en blijven met u. Dat ook dan u in onze harten hebt woning gemaakt. En dat we dan ook mogen weten dat u ons ziet en hoort en ons alles geeft wat wij nodig hebben. U bent degene die de wereld hebt overwonnen. En u bent degene die ons gezegd hebt, hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Vader, leer ons te leven uit die overwinning. Amen.